En pharma is zo'n groot onderdeel binnen de opleiding geneeskunde, dat er eigenlijk onvoldoende zicht is op de oorzaak aanpakken. Bij menstruatieklachten bijvoorbeeld. Heel veel vrouwen starten op jonge leeftijd of op oudere leeftijd met de pil omdat ze bepaalde klachten hebben. Is het acne? Is het migraine? Zijn het pijnlijke regels? Is het onregelmatigheid? Maakt dat niet uit. Het antwoord is zo goed als altijd, neem de pil maar. En als de pil niet werkt, neem een andere pil, neem een spiraal. Het maakt niet uit, er zijn genoeg opties. We zullen ze gewoon allemaal een keer uittesten en we zullen zien wat er werkt. Maar het werkt niet. Het is puur onderdrukken van symptomen. In onze maatschappij, dat jonge meisjes, al vanaf dat ze echt kleintjes zijn en pubertjes zijn, dat ze leren wat er in hun lichaam gebeurt, gaat gebeuren, wat het allemaal betekent, dan is mijn werk klaar. Dan moet ik niet meer roepen en tieren op Instagram van leer je cyclus kennen en herstel je connectie. Dan is dat gewoon daar. En dat vind ik wel een belangrijke. En dat kan die fam, als je de dermale eigenlijk ook meebrengen. Gewoon het leren kennen van je lichaam. En dat maakt het interessant is dat je eigenlijk je cyclus in je dagelijks leven gaat kunnen integreren. Omdat je niet alleen de fysieke signalen leert herkennen, maar ook alles wat daar rond hoort. Dus het mentaal-emotionele, je gaat je cyclusfases kunnen afbakenen. Je gaat echt, ja, dat cyclisch leven wordt dan de norm.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Linde Nijs, kinesitherapeut en gezondheidswetenschapper en founder van het Huis der Levensstijl.be. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Life Me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met Julie Heesterbeek, cycluscoach en beter bekend van haar bedrijf en populair Instagram-account Hormao, om te praten over vrouwengezondheid. In deze aflevering gaan we het hebben over hormonale en niet-hormonale anticonceptie, menstruatieklachten, de verschillende fases van de menstruatiecyclus, hormoonbalans tijdens de cyclus en hoe vrouwen kunnen leren surfen op de golven van hun hormonen voor een betere mentale en fysieke gezondheid. Ik ga de intro niet langer maken dan nodig, want Julie is hier al aan het knikken en aan het heen en weer wiebelen en wil er duidelijk aan beginnen. Maak je dus klaar voor een zonder twijfel gepassioneerde aflevering over vrouwengezondheid en cyclisch leven met cycluscoach Julie van Hormao. Welkom Julie.
Merci.
Dank je om tijd te maken.
Absoluut, heel graag.
Misschien kan je jezelf even voorstellen. Kunnen we zo beginnen?
Yes. Ik ben Julie. Ik ben 27. Ik moet altijd een keer nadenken. En ik ben cycluscoach. En ik ben ondertussen 3 jaar geleden gestart met Hormao om vrouwen meer aware te maken over anticonceptie, menstruatie en heel de vrouwelijke cyclus. En dat is eigenlijk begonnen. Ik heb altijd al een passie gehad voor gezondheid. Ik ben ook pediatrisch verpleegkundige van opleiding. Dus die interesse is er altijd wel wat geweest in het medische en het paramedische, zeg maar. Maar door corona heb ik een boek ontdekt, dankzij een vriendin van mij. This is Your Brain on Birth Control van Sarah Hill. En dat heeft mij heel hard gesparkt. Ik heb toen ontdekt wat dat anticonceptie met ons lichaam doet. En ik nam op dat moment zelf al 10 jaar anticonceptie. En ik werd daar eigenlijk best boos van. Omdat ik zelf vanuit mijn achtergrond niks wist. Omdat mijn dokters, zowel huisarts als gynaecoloog, mij nooit iets hebben verteld over hoe de anticonceptie werkt. Wat dat allemaal voor risico's, bijwerkingen heeft. En ja, dat heeft wel iets aangewakkerd in mij. En dat heeft mij doen beseffen van oké, ik wil hier iets mee doen. Ik wil dat meer vrouwen weten wat de anticonceptie effectief met ons lichaam doet. Dus dan ben ik gestart met de opleiding ortomoleculaire therapie bij KPNI. Niet in de meest logische volgorde. Ik ben begonnen met module 3. En dan pas module 1 en 2.
Dat was tijdens COVID.
Dat was tijdens COVID, ja. En dan heb ik op die manier eigenlijk, ja, ben ik heel snel begonnen met ortomoleculaire coaching ook. Om vrouwen effectief te helpen menstruatieklachten op te lossen op een natuurlijke manier. Omdat ik merkte dat heel veel vrouwen anticonceptie aangesmeerd kregen om hun klachten op te lossen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. En dat is eigenlijk wat ik wilde doen. Ik wilde vrouwen helpen om enerzijds meer aware te zijn van wat anticonceptie met hun lichaam deed. Of nog altijd doet, want het is nog altijd niet veranderd. Anderzijds om terug meer op de natuurlijke manier te gaan werken en hun klachten op een natuurlijke manier op te lossen. Op orthomoleculaire wijze. Dus voeding, levensstijl, die dingen.
Ja, oké. Okay. Maar jij werkte dan vroeger eerst al in het ziekenhuis, of wat?
Ik heb in het ziekenhuis gewerkt, maar routine is niet zo echt iets voor mij. Dus ik heb eigenlijk op 3 jaar... Ik denk dat ik 3 of 4 verschillende jobs heb gehad binnen verpleegkunde. Waaronder in een ziekenhuis, waaronder in een revalidatiecentrum, bij medicatieonderzoek en ook in een scale-up die optimalisatie deden voor OK. Dus compleet andere dingen nog. En die laatste, daar was ik niet echt als verpleegkundige aan de slag. Daar moest ik eigenlijk meer metingen doen ter optimalisatie van de processen in het operatiekwartier. Maar daar was die achtergrond wel heel interessant, omdat ik natuurlijk ook wel meer kennis had over hoe dat die operaties allemaal aan de slag gingen en zo. Maar omdat het dan corona was, mocht ik als externe niet meer binnen in het ziekenhuis. Dus dat heeft mij eigenlijk heel veel tijd gegeven om nieuwe dingen te ontdekken. En zo ben ik ook effectief aan de slag gegaan met orthomoleculaire, met boeken lezen, met eigen onderzoek. En dan heb ik Hormao gestart 12 mei 2020.
Oké.
Okay. Ja, dus 3 jaar geleden. Ja.
Ja. Binnen 2 dagen.
Binnen 2 dagen, ja.
Groot feest. Wat is wat mij... Want ik volg waarschijnlijk als een van de enige mannen account en uw bedrijfje. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, kan ik een afspraak maken als vrouw bij u persoonlijk?
Niet meer. Dus ik heb 1,5 jaar lang 1-op-1 orthomoleculaire coaching gedaan. Na een tijd merkte ik dat ik daar eigenlijk... dat er niet genoeg ruimte was, omdat er heel veel vraag naar was. En dat mijn agenda zodanig vol geraakte, vond ik het eigenlijk ook niet meer zo leuk. Ik ben iemand die heel snel shift en veel afwisseling nodig heeft. En ook veel vrijheid. Dus heb ik ook al mijn kennis en ervaring gebundeld in een programma online. En dat heeft 1 jaar lang bestaan. Maar sinds een aantal maanden, bijna 1 jaar, ben ik aan het beseffen... Het orthomoleculaire is eigenlijk niet meer hetgeen wat ik wil doen. Ik sta daarachter. Ik geloof 100% in de kracht daarvan. Maar dat is niet wat ik in de wereld wil zetten.
Ja.
Dus ik ben... Ondertussen wel ook al 2 jaar bezig, denk ik. 2,5 jaar met het aanleren van natuurlijke anticonceptie. En het meer integreren van die cyclus in het dagelijks leven. Dus in plaats van het aanpakken van klachten op gezondheidsvlak, wil ik echt meer heel die levensstijl aanpakken. En vind ik het belangrijk om vrouwen eigenlijk terug connectie te laten maken met hetgeen dat je een echt vrouw maakt. En dat is die cyclus.
Ja.
Dat echt mee integreren en terug deel maken van de maatschappij waar dat volledig vergeten en onder de mat geveegd is.
Oké. De Life Me podcast laat zich vanaf heden bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Life Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu, terug naar de aflevering. Ik heb een paar keer levensstijl gehoord, dus we zitten alleszins al aan het goede adres. We gaan het effectief over wat je net hebt gezegd, gaan we het hebben. Zeker over dat cyclisch leven heb ik heel veel interesse. Maar eerst nog over die... laten we het inrichten, deze aflevering, met eerst een gesprekje over anticonceptie, hormonaal of niet hormonaal. En dan even kijken naar hoe dat we kunnen cyclisch gaan leven.
Ja.
En kunnen surfen op de golven.
Voilà.
Ik heb een gesprek gehad over of iemand die is komen spreken over vaginale vrouwengezondheid.
Mm-hmm.
En eigenlijk, ik vroeg, anticonceptie voor de vrouw. En dan mijn vraag. En zij zei, als je er al meteen van uitgaat dat vrouwen altijd moeten instaan voor anticonceptie. En dat is eigenlijk een goede vraag en ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dus laten we beginnen met waarom man... Of waarom vrouw? En dan zeker in onze maatschappij 100% of 99% vrouw.
Ja.
En zo wat dan de hormonale of de meest gebruikte anticonceptiemiddelen zijn.
Oké. Okay. Ik denk inderdaad dat het geen onlogische vraag is om te denken dat, of om te stellen dat de vrouw instapt voor de anticonceptie, omdat dat zo ingebakken zit. Maar ik vind ook niet dat dat zo ingebakken moet zitten. Als je nadenkt, een man is elke dag, elk moment vruchtbaar. Een vrouw is op de maand ongeveer een week vruchtbaar. Dat zijn heel losse cijfers dat ik nu gebruik. Hè? Maar om een beetje een gemiddelde te kunnen schetsen, is een vrouw eigenlijk een vierde tot een vijfde van de tijd vruchtbaar. Een man 100%. Altijd. Dus het is eigenlijk gek om ervan uit te gaan dat de vrouw toch voor anticonceptie moet zorgen. Of dat de vrouw degene moet zijn die anticonceptie moet gebruiken. Omdat de man degene is die eigenlijk altijd vruchtbaar is.
Ja.
Maar dat zit er zo ingebakken. En ik denk dat anticonceptie, dat is ontstaan in de jaren 60 ongeveer. Allee, dan is dat op de markt gekomen, de pil. En dat is niet alleen als anticonceptie om, allee, ja, ik moet het een beetje anders verwoorden. Dat is op de markt gekomen om ook vrouwen meer vrijheid te geven, zeg maar. Om vrouwen ook mee te kunnen laten werken. Om ja, een beetje een feministische beweging te kunnen starten. Om vrouwen meer mogelijkheden te geven in een maatschappij die voornamelijk gericht was op mannen. Wat een nobel doel is.
Ja.
Maar nu zijn we 60, 65 jaar later. En weet ik eigenlijk niet of ik daar zo'n fan van ben. Omdat door vrouwen volledig te kunnen laten meedraaien in de maatschappij, hebben we juist hetgeen dat je een vrouw maakt, wat afgepakt.
Ja.
Maar dat is heel goed ontvangen geweest, omdat vrouwen eindelijk ook een plek kregen in die maatschappij. Dus dat is, ja, dat was fantastisch, want we konden ook gewoon gaan werken, we konden ook gewoon carrière maken. Wij konden ook doen wat mannen deden, na honderden jaren van, ja, quote-unquote, onderdrukking, of waar dat wij opzij zaten, lagen. Waar dat wij eigenlijk gewoon thuis bleven en voor de kinderen moesten zorgen. Dus ik begrijp zeker het revolutionaire aspect daaraan.
Mm.
En dat heeft ertoe bijgedragen dat het zo populair is geworden. En ook zo vanzelfsprekend. En dat is een beetje het probleem, denk ik. Het is nu zo vanzelfsprekend. In de opleiding geneeskunde wordt het ook gewoon als vanzelfsprekend aangeleerd van oké, een vrouw is, of een jong meisje is 15, 16 jaar. Zij heeft haar eerste vriendje. Ja, pak maar gewoon de pil of eender welke andere vorm van hormonale anticonceptie. Want dan is ze safe. Maar naar die onderliggende aspecten wordt niet gekeken. Maar die vanzelfsprekendheid zit zo ingebakken dat het heel moeilijk is om nu de switch te maken en te denken, ah, maar ja, eigenlijk, waarom zorgen mannen er niet voor?
Hm.
En er zijn onderzoeken geweest voor mannelijke anticonceptie, gelijkaardig aan een pil. Maar die onderzoeken zijn nooit verder geraakt aan testfases, omdat mannen zoveel klachten ervaren door het gebruik van die pil. Of van weet ik veel welke andere dingen. Wat dat best schrijnend is. Want als je kijkt naar de cijfers van de neveneffecten, de bijwerkingen dat vrouwen ondervinden van de pil. Als ik pil zeg, bedoel ik gewoon alles van hormonale anticonceptie, maar dat praat iets makkelijker.
Mm.
De effecten die vrouwen daarvan ondervinden, zijn hetzelfde of erger. Maar vrouwen gaan ze ondergaan het maar gewoon.
Ja.
Dat is gewoon doorzetten. En ja, die pil die heeft ons zoveel vrijheid gegeven en dat maakt het zo gemakkelijk, we zullen het maar gewoon pakken. Terwijl een man in de testfase nog maar zegt van ja, maar ik ga niet zoveel, met zoveel koppijn wil ik niet door het leven gaan. Ze zijn zot. En de testen worden gewoon geschrapt.
Mm.
En ik denk dat dat ook een belangrijk iets is om te kijken naar die dynamiek. Waarom dat vrouwen dat wel aanvaarden en doorploeteren en mannen gewoon zeggen nee. Maar dat is ook wel een beetje nog, dat is een beetje een andere discussie, denk ik. Om te kijken naar de dynamiek daarvan en het ontstaan daarvan. En dat het belangrijkste om nu mee bezig te zijn, in deze tijdsgeest, in deze jaren, en ja, ik ben nu 3 jaar bezig en er is echt al wel een evolutie, is ervoor zorgen dat vrouwen weten wat dat doet.
Ja.
Want er wordt vanuitgegaan dat het allemaal maar normaal is. Dat die klachten die je hebt van je natuurlijke cyclus, van je natuurlijke menstruatie, maar evengoed door het gebruik van anticonceptie, dat het er maar gewoon bij hoort. En dat is hetgeen waar dat ik boos van word.
Ja.
Dat het zo ingebakken zit en dat vrouwen echt denken, oh, ik ben toch eigenlijk een pechvogel, want ik heb altijd pijn van mijn regels. Dat hoort zo niet.
Ja.
Dat is hetgeen wat mij heeft gesparkt.
Oké, okay. Dat is mooi. Goeie uitleg. Ja, ik heb veel vragen.
Mm-hmm.
Het gaat een lange podcast worden als ik al mijn vragen wil beantwoord krijgen. Maar je zei, het houdt ons tegen of zoiets om ons vrouw te zijn in onze maatschappij.
Mm-hmm.
Eén, ik neem aan dat dat één ding dat waar je op doelt, is gewoon het feit dat we eigenlijk in een mannencultuur zijn.
Mm-hmm.
Allee, dus dat is rechtgezet door mannen. En die 9 to 5 is gewoon
absoluut, ja.
Gebaseerd op de hormonen van de mannen.
Ja.
Maar wat bedoel je dan zelf met, hoe zou jij het dan inrichten van het vrouw zijn? Wat bedoel je dan van in die maatschappij?
Ja, god, dat is wel een heel moeilijke vraag. Ik weet niet of ik een volledige maatschappij zou kunnen herinrichten. Maar
bedoelt je dan vooral op basis van de cyclus?
Ja, ik vind dat er meer plaats mag zijn voor het cyclische.
Ja.
Omdat een man inderdaad, de maatschappij is gebaseerd op een mannelijk ritme. En het mannelijk ritme is circadiaans.
Ja.
Dus 24 uur ritme. En dat herhaalt zich gewoon elke 24 uur. En dat is redelijk rechtlijnig. En dat is handig. En soms snap ik dat mensen daar jaloers op zijn. Want dat is praktisch. Het vrouwelijk lichaam. Een vrouw heeft ook een circadiaans ritme. Elke human being, en waarschijnlijk ook niet human beings, maar dieren, hebben het circadiaans ritme van 24 uur met een interne klok. Maar een vrouw heeft ook een infradiaans ritme. En dat is een klok van gemiddeld 28,5 dag. Laten we zeggen een maand, om gemakkelijk te kunnen spreken. En die maand is die cyclus. Dus die cyclus wordt getypeerd door hormonen die geproduceerd worden. Vrouwelijke geslachtshormonen, dat is FSH, LH, oestrogeen, progesteron. En die worden in bepaalde samenstellingen geproduceerd doorheen die maand. En die verschillende samenstellingen maken dat je verschillende... Ja, dat je doorheen de maand eigenlijk je anders kunt gaan voelen. Meer energie, minder energie. Meer emotioneel, minder emotioneel. Dat je eigenlijk ja, niet elke dag van de maand je hetzelfde gaat voelen en hetzelfde gaat kunnen bereiken. Dat infradiaans ritme is hetzelfde als dat een man, maar even gewoon een vrouw, dat een mens 's ochtends zich anders voelt dan 's avonds, voelt een vrouw zich ook anders doorheen de verschillende dagen van haar cyclus. En dat is iets wat vergeten wordt. En een hele belangrijke daar is menstruatie. Ik heb al gezegd dat het niet normaal is dat het pijn doet, maar het is wel normaal dat je een beetje vermoeider bent, ja. Dat je minder zin hebt om dingen te gaan doen. Je hebt bijvoorbeeld niet echt de goesting om zware activiteiten te gaan doen, heftig te sporten, een superdrukke uitstap, veel mensen te zien. Dat is allemaal heel logisch, want je lichaam is even in wintermodus. Even gewoon in die cocon kruipen en rusten en landen. Maar dat gaat niet in een maatschappij als deze. Omdat er wordt verwacht dat wij elke dag paraat staan.
Ja, ja, ja.
En dat is een beetje hetgeen wat ik vind dat een plaats mag krijgen. Hoe dat praktisch geregeld moet worden, don't ask me. Ik ben helemaal niet bezig met heel het maatschappelijke. Het enige wat ik weet is dat het wel een plaats moet krijgen. En dat daar, ja, dat is een beetje een vicieuze cirkel. Hè. Zolang de maatschappij daar geen plaats voor maakt, is die pil nog altijd heel handig. Omdat dat die fases eigenlijk gewoon wegneemt. En vrouwen wel mee op het ritme van een man kan zetten. Omdat die cyclus gewoon volledig wegvalt.
Ja, en ook inderdaad de maatschappij, allee, Life Me, mm-hmm. en ik kijk veel naar de Blue Zones. Hè. Dat zijn gebieden op aarde mm-hmm. waar ze het langst leven met de minste ziektes. En ook okay, uiteraard, we kunnen van België geen eiland maken waar het altijd zonnig is.
Klopt.
En waar het, de maatschappij zo is geregeld mm-hmm. dat je alles te voet kunt doen, of met de fiets ja. kunt doen. Maar we kunnen wel bepaalde dingen gaan kijken van, oké, wat doen ze daar? Hoe kunnen we dat implementeren? En ja. ik denk dat zo, allee, wat mij zo aanspreekt aan dat cyclisch gebeuren, nu dat ik daar meer onderzoek heb gedaan, is van, oké, hormoonbalans is key, hoe dan ook.
Mm-hmm. Ja.
En welke dingen van die hormoonbalans kan ik eigenlijk gaan implementeren in onze maatschappij, dat gericht is op die 9-to-5 dingen,
ja.
om dan toch eigenlijk beter te kunnen... Mm-hmm. Of soms, sommige mensen kunnen al hun eigen uren regelen.
Ja.
Nou, okay. Goed, over heel dat cyclisch gebeuren komen we straks op terug. Eerst, anticonceptie.
Ja.
Er zijn heel veel podcasts over en je hebt een eigen podcast, Vrouwenklap.
Vrouwenklap.
Ja, waar je het elke keer een uur... Of bijna een uur ja. Tijd voorneemt. Maar dus over die hormonale anticonceptie wil ik graag weten, gewoon een soort van, ik wil wegkomen met een beslissingsboom.
Ja.
Ik ben een meisje van, ik ga gewoon alle cases al zeggen, ik ben ja. een meisje van 14, 15, 16. Nu moet ik meteen, allee, mm-hmm. uiteraard altijd meteen gewoon pil, zonder
ja, te stellen. Ja, dat dus inderdaad heel snel. Ja.
Het tweede is een vrouw met een vaste partner,
okay. maar
ze heeft geen kindermens. Moet ik nog altijd aan de pil blijven of wanneer
okay.
moet ik stoppen? En huisarts, want er wordt veel eigenlijk blamage gegeven aan huisartsen. Mm-hmm. Van, ja, die geven maar gewoon de pil. Maar ja, als je dat in je opleiding krijgt, je weet ook maar wat je in je opleiding krijgt.
Ja.
Dus als een huisarts luistert, als ik een patiënt voor mij heb, 14, 15-jarig meisje, wat kan ik daar dan mee gaan doen?
Ja.
En welke anamnese, klinisch onderzoek, zou ik, mm-hmm. of welke informatie zou ik kunnen geven ja. aan die patiënt die voor mij komt?
Oké. Okay. Ik ga uw cases ja. omkeren. Ja, dus ik okay. ga beginnen bij de huisarts,
ja.
dan bij de vrouw met vaste partner die geen kinderwens heeft, en dan aan de jonge meisjes.
Ja.
Dus voor huisartsen, er is inderdaad heel veel ja, blamage. Er wordt heel vaak gevloekt op huisartsen, evengoed gynaecologen, artsen in het algemeen, over het feit dat ze zo snel de pil voorschrijven, net als andere medicatie.
Ja.
Ik neem hen dat niet per se kwalijk, omdat dat is wat er wordt aangeleerd. En ik denk dat daar een ander probleem aan de oorzaak ligt. En dat is gewoon de opleiding geneeskunde. Ja. Waarbij dat er niet echt genezen wordt, maar onderdrukt wordt.
Ja.
En pharma is zo'n groot onderdeel binnen de opleiding geneeskunde. Dat er eigenlijk onvoldoende zicht is op de oorzaak aanpakken. Bij menstruatieklachten bijvoorbeeld. Heel veel vrouwen starten op jonge leeftijd of op oudere leeftijd met de pil omdat ze bepaalde klachten hebben. Is het acne, is het migraine, zijn het pijnlijke regels, is het onregelmatigheid, maakt dat niet uit. Het antwoord is, zo goed als altijd, neem de pil maar. En als de pil niet werkt, neem een andere pil, neem een spiraal. Het maakt niet uit, er zijn genoeg opties. We zullen ze gewoon allemaal een keer uittesten en we zullen zien wat er werkt. Maar het werkt niet. Het is puur onderdrukken van symptomen. En ik denk dat daar het probleem schuilt. Dat de opleiding geneeskunde te veel gebaseerd is op symptoombestrijding. Mm. En dat het meer oorzakelijk moet. En dat dat wel iets is dat de laatste jaren serieus terug aan kracht aan het winnen is. En dat meer en meer mensen beseffen van, ja oké, maar symptoombestrijding allemaal goed en wel om tijdelijk comfortabel te zijn. Maar ik wil niet de rest van mijn leven pil boven pil boven pil moeten nemen. Want op den duur ben je met een cocktail van medicatie bezig. Dat zie je nu ook bij de oudere bevolking. Ze moeten een pilletje pakken voor hun bloeddruk, maar dat heeft dan een invloed op dat. Ik ga maar iets zeggen, ik ken niks van farma. Op hun maag. Maar dan voor hun maag moeten ze een maagbeschermer gebruiken. En dan zo zitten ze ineens aan 7 tot 10 pilletjes per dag voor een probleem dat ze misschien op een andere manier hadden kunnen oplossen. Ja. En dat is het inherente probleem. Dus dat is niet naar huisartsen, naar gynaecologen toe dat ik zeg van foei. Dat is naar degene die naar de opleidingsinstituten. Ja. Maar ik vind wel, als je als arts, en zeker jongere artsen, die de laatste jaren, laten we zeggen 10, 15 jaar afgestudeerd zijn, dat die hun oogkleppen mogen afzetten. Want bij de oudere generatie, dat is misschien heel kort door de bocht wat ik zeg, hè, maar om te verwachten dat de generatie van artsen die binnen 5 à 10 jaar op pensioen gaan, dat die hun dingen ook gaan aanpassen, lijkt me straf. Maar de nieuwere artsen die nog gemakkelijk 20, 30, 40 jaar carrière voor hun hebben, die mogen hun oogkleppen wel afzetten en zich bijscholen en wel onderzoek doen in hoe gaan we die oorzaak nu echt aanpakken. Mm. En ik heb inderdaad een serieuze following op Instagram. Ik heb daar al heel vaak vragen gesteld. Kent je een gynaecoloog of een huisarts die wel open-minded is? En de antwoorden die ik krijg zijn echt schrijnend. Ik krijg zo goed als alleen maar verhalen van vrouwen die zeggen, mijn arts is er tegen, mijn arts wil dat ik aan de pil blijf. Als ik vraag of ik met de pil vraag, wil je aan kinderen beginnen? En dat zit daar zo in ingebakken en dat moet gewoon nog een beetje geshift worden. Dus mijn boodschap naar artsen is, school u bij. Zorg ervoor dat je inziet dat de pil geen oplossing is. En dat je ook leert wat de effectieve bijwerkingen zijn van anticonceptie. Ja. Want gewoon een beetje hoofdpijn, oké, dat kan makkelijk opzij geschoven worden, maar er zijn zodanig veel risico's dat het wel heel belangrijk is dat de artsen ook gewoon echt mee aan boord zijn en mee nadenken over de juiste anticonceptie en of dat het hormonale wel nodig is of niet.
Oké, als je als huisarts of gynaecoloog luistert naar deze podcast en je bent er wel mee bezig, kun je altijd naar LiveMe een mail te sturen en dan zetten we dat sowieso online. Ook de bijscholing, daar gaan we straks over hebben, waar mensen eigenlijk naartoe kunnen gaan. Mm-hmm. Daar zullen we het straks over hebben. Okay. En dan zetten we sowieso in de show notes al die lijsten. Ik zou nog één ding willen zeggen. Ik ken ook oudere artsen, die al 65 plus zijn, die er ook mee bezig zijn.
Ja, absoluut. Maar niet allemaal.
Ik snap je punt. Hè? Ja. Maar oké, voilà. Goed, dus.
Dus ik denk dat een heel belangrijke is om te kaderen. Er wordt inderdaad veel gevloekt op de artsen. Niet alle artsen werken op dezelfde manier. Niet alle artsen hebben hun oogkleppen op. Maar dat is wel een belangrijke om in te zien. Dat het niet per se bij de arts zelf ligt, maar eerder bij de opleiding. Maar het is wel belangrijk om als patiënt. Ik vind patiënt zo'n zwaar woord. Want als je als vrouw naar de dokter gaat voor anticonceptie, vind ik niet dat je een patiënt bent. Ik link patiënt echt zo met ziekte. Okay. En dat is gewoon, een vrouw gaat naar de dokter om een keer te horen wat haar anticonceptieopties zijn. Dan vind ik het belangrijk om zelf in uw kracht te blijven staan. Dat is niet alleen als vrouw voor anticonceptie, dat is als mens bij de dokter. Dokters hebben veel kennis, hebben veel ervaring. Die hebben heel veel, laten we zeggen, power om uw leven in goede banen te leiden. Maar het is niet God. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen in hun eigen kracht blijven staan. En ook altijd met een kritisch oog of oor naar de dokter blijven gaan. En op die manier zelf ook ontdekken van, oké, hoe voel ik mij hierbij als ik de pil voorgeschreven krijg? Of als ik niet gehoord word of wel gehoord word? Dat is een hele belangrijke. Om dan meer terug naar de beslissingsbomen te komen. Het voorschrijven van anticonceptie, ik ga niet zeggen dat ik vind dat dat volledig van de wereld moet verdwijnen. Want er zijn bepaalde voordelen aan verbonden. Niet veel. En ik raad eigenlijk mensen niet aan om hormonale anticonceptie te gebruiken, omdat er zodanig veel risico's zijn. Maar, net als dat ik ook geen fan ben van pijnstillers, als ik zelf heel veel koppijn heb, dan zal ik een dafalgannetje pakken.
Ja.
Stel je voor dat bijvoorbeeld een vrouw met heel hevige menstruatieklachten. En dat is jaar in jaar uit. En elke maand opnieuw ligt die plat op de zetel en kan die echt gewoon niet uit de zetel komen. Het is zo fel dat het echt mee overgeven is, met flauwvallen. Echt, dit gebeurt. Kan onderdeel zijn van endometriose. Kan onderdeel zijn van een andere hormonale disbalans dat niet een specifieke term heeft. Maar in zo'n geval begrijp ik dat die vrouw tijdelijk de pil wilt gebruiken. Want als je elke maand opnieuw toeleeft naar shit, die week komt eraan dat ik mij zo ellendig voel, dan wilt je je even comfortabel kunnen voelen.
Ja.
Maar dat is geen oplossing.
Maar ik vind het wel al interessant wat je zei. Voor mij was vroeger de pil was gewoon, oké, de pil is vanaf nu tot wanneer ik zwanger wil worden. Mm-hmm. Maar je kunt effectief ook kiezen voor tijdelijk de pil te nemen. En mijn vraag daarbij is ook, dus dat kan effectief. En ook, is het dan die, maar misschien ben ik nog altijd gebrainwashed, die kinderen van, die meisjes van 16, 17, mm-hmm. En dan vanaf 18 en plus, mm-hmm. die zeker geen kinderwens hebben, maar die wel zo wat geen vaste partner hebben,
mm-hmm.
En die onveilige seks hebben, is het dan die veel verstandiger? Want die hebben ook geen regelmatig leven, om dan toch te zeggen, oké, die periode, dan wel pil, want die gaan niet, waar we het straks over gaan hebben, die gaan niet trekken, die gaan onveilige seks hebben, of bij het uitgaan, een pil niet goed, mm-hmm. Met een pil, maar...
Ik snap het, want ik was dat meisje. Ja. Ik nam toen zelf nog de pil en ik heb toen ook de overschakeling gemaakt van pil naar staafje, omdat ik effectief niet consequent genoeg meer was met mijn pil, omdat ik heel veel uitging en mijn leven was echt gewoon puur chaos. Dus ik begrijp het zeker. Maar wat ik daar belangrijk vind, is eigenlijk, als je geen vaste bedpartner hebt, moet je toch sowieso condooms aandoen.
Mm.
Dan ben je ook al beschermd. En de betrouwbaarheid van condooms ligt lager dan die van hormonale anticonceptie. Maar dan ligt daar weer een stuk educatie. Van waarom gebruik je niet alsnog standaard condooms en zorg je ervoor dat je die deftig gebruikt. Maar ik begrijp wel de insteek van op die leeftijd, in die levensfase, is hormonale anticonceptie interessant. Maar er zijn zoveel verschillende insteken dat ik hier kan gebruiken op verschillende leeftijden. En ik moet zien dat ik een beetje met een draad behoud natuurlijk. Maar op die leeftijd is het ook heel belangrijk dat vrouwen juist wel met hun lichaam in contact blijven. En dat die connectie, want dat is zo'n cruciale leeftijd om die vrouwelijkheid te gaan ontwikkelen. En dat is de leeftijd dat, ik zeg het, ik heb zelf ook 10 jaar hormonale anticonceptie gebruikt. Van mijn 15 tot mijn 25. Voor mij was het ook wel echt effectief alleen als anticonceptie. Ik had geen klachten. Ik heb de pil niet gebruikt om zogenaamde klachten op te lossen of te onderdrukken. Maar ik heb wel ontdekt, nadat ik ben gestopt, en dat is nu 3 jaar geleden, dat ik gewoon geen connectie heb met mijn lichaam.
Mm.
En dat is wel een hele belangrijke dat mist. En als je vanaf 14, 15, 16 jaar de pil begint te nemen, dat is nog los in die puberteit, dan zorg je er eigenlijk voor dat je opgroeit in disconnectie. Dus als je de pil begint te nemen vanaf dat je 21, 22 jaar bent en je weet, ik ga dat nu 3 jaar gebruiken, ça va. Dan denk ik dat ik daar ook wel mee zou kunnen leven. Ik zou het alsnog niet aanraden, want er zijn zoveel risico's. En allez, daar ga ik ze niet nog wel wat dieper op ingaan. Maar dan vind ik het al veel meer verantwoord. Ja. Maar om de pil voor te schrijven aan jonge meisjes... En ik heb al cases gehoord van meisjes zo jong als 11, 12 jaar. Gemiddeld is het wel 14, 15. Maar de leeftijd verschilt heel veel. De pil voorschrijven in zo'n cases, in de puberteit, maakt dat je enerzijds... die connectie herstelt, maar anderzijds ook lichamelijk heel wat teweeg gaat brengen. Want de pil zorgt ervoor dat de connectie, de communicatie tussen hersenen en eierstokken uitgezet wordt, waardoor die eigen cyclus niet meer bestaat. Er is geen hormoonproductie meer, of toch niet op de manier dat het moet. Je hebt die fluctuerende hormonen doorheen de maand niet meer. Je hebt geen cyclus meer. Je hebt ook geen echte menstruatie meer. Je hebt geen ijs, want je hebt geen menstruatie. Je hebt misschien een bloeding, maar dat is geen menstruatie. Dus al dat ligt stil. Maar als een meisje 12, 13, 14, 15, misschien zelfs 16 jaar is en nog in de puberteit zit, is dat lichaam dat ook nog allemaal aan het leren. En dat is het probleem. Als je het stillegt voor het lichaam wat deftig heeft geleerd, hoe ga je het lichaam het dan kunnen oppikken als je ooit terug stopt om kinderen te krijgen?
Ja.
En dat is ook iets wat heel vaak bij jonge meisjes. Je begint te menstrueren op, laten we zeggen, 13 jaar. Een half jaar later ben je nog altijd niet regelmatig. Ja, het pakt de pil, maar dan gaat dat daar reguleren. Maar dat is niet waar, want je krijgt een nipcyclus. Het lichaam heeft het nooit kunnen leren. Een meisje, die vrouw ondertussen, is 12 jaar later. Ze is 25, laten we zeggen 14 jaar later, 27. En ze heeft een vaste partner, ze wil dan kinderen beginnen, ze zat op de pil. En een jaar na het stoppen is ze nog altijd niet zwanger. Omdat haar cyclus gewoon op niks trekt.
Mm.
Dat is niet raar, als je het lichaam nooit de tijd hebt gegeven om die cyclus op gang te krijgen, om te leren wat het lichaam van een vrouw moet doen. Omdat je eigenlijk gewoon forever in die vroege puberteit bent blijven hangen.
Ja.
Je hebt het gewoon onderdrukt.
Voor mensen die eventjes aan het panikeren zijn, gemiddeld gezien is het toch na... En die aan de pil zijn begonnen, om die redenen. Ik denk dat in de literatuur staat dat toch na een half jaar of een jaar, dat het dan je lichaam uiteindelijk toch terug zal vinden. Met alle symptomen wel, maar...
Ja, mogelijk. Ja. Ja, dat is inderdaad wel, een half jaar tot een jaar is inderdaad een goede leidraad. Maar ik vind dat wel heel lang.
Ja, absoluut. Ja.
Dus wat ik meestal... Want dat is inderdaad ook wat heel veel vrouwen tegen mij zeggen. Van ja, mijn dokter heeft gezegd een half jaar tot een jaar. Dan zeg ik van ja, oké, ça va, dat klopt. Maar denk een keer na, een jaar geleden, hoe lang dat geleden is. Ja. Wat je toen allemaal aan toen waard. Dus wat mijn leidraad is, als je stopt met de pil en je hebt 50 à 60 dagen later geen bloeding... Of je hebt direct je ontwenningsbloeding en je pilbloeding. En je hebt 50 à 60 dagen later geen nieuwe bloeding. Dan heb je ondersteuning nodig. Dat is nog niet problematisch. Maar waarom zou je wachten tot het wel problematisch is? Als je na 50... Dat is 2 maanden, hè. Normaal gezien heb je elke maand mooi een cyclus. Als je na 2 maanden niks hebt, dan heb je lichaam dubbel zoveel tijd gegeven. Als dat het normaal nodig zou hebben, dan is ondersteuning wel interessant. Niet levensnoodzakelijk. Maar wel interessant. Dus ik zou nooit een half jaar wachten. Als ik na 2 maanden merk, mijn lichaam heeft wel ondersteuning nodig. Dan zou ik zelf beginnen met mijn voeding een beetje aan te pakken. Eventueel wat supplementjes te pakken. Te kijken hoe dat met mijn stress zit, met mijn slaap. Alles wat onder levensstijl past. Mm. Te gaan aanpakken en te zien waar kan ik mijn lichaam beter ondersteunen. Om die cyclus terug op gang te krijgen. En ja, oké, dat kan alsnog met ondersteuning een half jaar tot een jaar duren. Maar dan ben je tenminste bezig met het herstellen van die connectie en ben je bewust aan het leven.
Ja.
En dat vind ik wel een belangrijke. En ik wil nog even op iets terugkomen van daarnet. Het is vaak zo dat meisjes inderdaad al de pil krijgen als ze een half jaar menstrueren en niet regelmatig worden. Maar het kan tot 3 jaar duren voordat je regelmatig bent na je eerste menstruatie. 2, 3 jaar na je eerste menstruatie kun je nog onregelmatig zijn. En dat is niet... Een keer een cyclus van 100 dagen en dan 20 dagen en dan 40 dagen. Dat kan een keer, maar dat is wel heel uiteenlopend. Maar het is normaal om die eerste 2, 3 jaar cyclussen van, laten we zeggen, 20 dagen tot 50, 60 dagen te hebben. Dat kan, want je lichaam is het nog aan het uitzoeken. Mm. Elke cyclus is een nieuwe poging om te proberen van, oké, hoe moeten we dit nu echt doen? En vanuit dat is gelukt. Bij sommige meisjes is dat na 3, 4 cyclussen al regelmatig. Bij sommigen is dat pas na een 3-tal jaar. Maar dat is gelukt, dan weet je lichaam, oké, zo moet het. En zo kunnen we de komende 40 jaar proberen om een baby te maken. Mm. En dan gaat er in die 40 jaar waarschijnlijk nog wel eens een keer iets mislopen, want er kan altijd iets mislopen. Je kunt altijd een keer een ijsprong overslagen. Je kunt altijd stress hebben waardoor dat je cyclus wat off is. Je gaat periodes hebben, als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, en je hebt een jetlag dat je cyclus ook beïnvloed wordt. Dat gaat sowieso gebeuren. Maar dat bewustzijn en gewoon... weten wat er gebeurt met je lichaam en waarom, dat vind ik een heel belangrijke. En dat gaat niet meer aan de conceptie.
Ja, dat is mooi. Oké. De beslissingsboom.
De beslissingsboom.
We gaan er ooit al geraken.
Ja.
Dus, ik zal het, om toch binnen de tijd te houden, ergens ongeveer. Een vrouw die informatie wilt krijgen over haar opties, komt naar mij, ik ben huisarts. Hoe moet ik dat dan aanpakken? Die is... 15 jaar, ik weet niet wanneer het gemiddelde...
Ja, wat we zeggen, inderdaad 15 jaar of zo. Hè. Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Dus ik was 15 jaar als ik mijn eerste lief had. Wat dat heel logisch was gewoon de pil. Ik heb dat ook zo aan mijn mama gevraagd. Mijn mama heeft ook gezegd van, de pil, dat gaat standaard zijn. Dus we zijn gewoon naar de huisarts of naar de gynaecoloog toen geweest, denk ik. En aan de gynaecoloog, denk ik. Om te vragen voor de pil. Ja. We hebben dat ook zelf gevraagd. Wat ik nu liever zou hebben gehad, is dat mijn gynaecoloog zou vragen, wil je de pil? Of wilt je iets anders?
Ja, zo, wacht, waarom komt je eigenlijk naar hier? Waarom wilt je eigenlijk de pil?
Waarom wilt je de pil? Anticonceptie, ja, oké. Heb je al een keer overwogen of om condooms te gebruiken? Of weet je wat de pil met je lichaam doet? Dat. Gewoon de basisuitleg. Uitleggen wat er gebeurt in je lichaam. Eerst en vooral hoe de natuurlijke cyclus werkt. Als je oud genoeg bent om de pil te nemen, bent je oud genoeg om te horen hoe het werkt. Dat is wat mijn mama zei. Als je oud genoeg bent om seks te hebben, bent je oud genoeg om naar de gynaecoloog te gaan voor je uitstrijkjes en zo. En ik was echt zo, dat wil ik helemaal niet. Maar she had a point. Het is waar. Hetzelfde met de uitleg. Vanaf dat je menstrueert, is het ook wel interessant dat je gewoon weet wat er allemaal gebeurt. En dat moet geen diepgaande biologische uitleg zijn met alle hormonen. Maar gewoon dat een meisje weet wat er gebeurt in haar lichaam op natuurlijk vlak. En hoe dat de pil dat beïnvloedt. Wat dat als gevolg heeft op fysiek vlak, op mentaal, emotioneel vlak. En welke bijwerkingen er kunnen zijn. En dan denk ik dat het ook heel belangrijk is om een anamnese te doen als arts. Om te vragen of er al bepaalde klachten zijn. Of dat meisje bijvoorbeeld al... heeft hij bijvoorbeeld al veel last van hoofdpijn of migraine? Heeft hij mentaal-emotioneel al wel wat waters doorzwommen? Zijn er bepaalde familiale belastingen? Dat is zo belangrijk om te vragen. Dat is mij nooit gevraagd. Ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn gynaecoloog, maar dat is mij nooit gevraagd.
Zou dat dan...
Bijvoorbeeld, ik denk nu al meteen aan het grote ding van bloedklonters. Dat is een hele belangrijke. Bloedklonters als risico van... anticonceptie. Het risico is redelijk klein en het is voornamelijk vergroot bij vrouwen boven de 35, vrouwen die roken en vrouwen met overgewicht. Maar een 2,5 jaar geleden zijn er wel twee meisjes van 21 gestorven door zo'n bloedklonter. Die rookten niet, die waren niet ouder dan 35, die hadden geen overgewicht. Dus dat is een hele belangrijke om te gaan nakijken, familiale belasting voor eventueel bloedklonters. Maar even hoe alles anders. Want de pil of andere hormonale anticonceptie beïnvloedt alles. Elke cel in je lichaam wordt beïnvloed. Die hormonen, de nephormonen die in anticonceptie zitten, die reizen door heel je bloedbaan. Die komen met elke cel in aanraking, rechtstreeks of onrechtstreeks. Die hebben hun invloed op je hersenen en je eierstokken, op je eigen hormoonproductie. Maar die moeten door je lever afgebroken worden, moeten door je darmen uitgescheiden worden. Hebben, omdat ze hormonaal zijn, ook invloed op alle andere hormonale organen. Dus ik denk aan schildklieren, bijnieren, pancreas. Op alles heeft dan een invloed. Dus het is maar logisch dat als er ergens iets van familiale belasting is, of zelfs gewoon persoonlijk, dat je al weet van ja, ik heb bijvoorbeeld een probleem met mijn lever, of ik heb... een probleem met mijn ik heb een zwakke schildklier of whatever, dat geweten is. Om op voorhand voorbereid te kunnen zijn wat de effecten kunnen zijn van die anticonceptie en om bewuste keuze te kunnen maken. En om naar je lichaam te kunnen blijven luisteren, om te weten, als ik die pil nu begin te gebruiken en ik begin te merken dat ik van dat of dat meer last krijg, ja, dan kan dat wel een keer daaraan liggen. Maar dat gebeurt nu helemaal niet. Dat is nu van, oh, maar dat kan helemaal niet zoveel effecten hebben. Dat kan geen kwaad. Het is gewoon, ah, je wilt een pil. Oh, we zullen deze voorschrijven. Hupla, hier is je voorschrift. En komt over een jaar maar terug als je pilstrips op zijn. En dat is het belangrijkste dat ik naar zowel dokters als vrouwen, als mama's, als eender wie wil meegeven. Zorg dat je geïnformeerd bent en gehoord wordt. En niet gewoon voorschriftje en klaar.
Ja.
Dat vind ik echt superbelangrijk.
Dat is waar, oké. Okay. Dus anamnese is heel belangrijk. Ja. Deel van het klinisch onderzoek is dan bijvoorbeeld, als je kijkt naar acne, of die migraine dat je zei.
Ja.
Heel veel mensen hebben dat, en waarom krijgen die de pil eigenlijk voorgeschreven? En waarom, wat zou dan de actieplan moeten zijn van een huisarts?
Mm-hmm. Heel veel hormonale klachten, en acne en migraine hoort daaronder, maar dat kan zelfs tot spijsvertering en zo gaan, omdat je hormonen zoveel... zoveel functies hebben. Sorry. En zoveel invloed hebben op andere lichaamsfuncties. Dus eigenlijk, elke klacht kan naar je hormonen terug te leiden zijn. Maar laten we even specifieke hormonale klachten zoals acne of cyclische migraine of pijnlijke regels of zo aanschouwen. Dan wordt er inderdaad vaak de pil voorgeschreven, omdat de pil of andere hormonale anticonceptie nephormonen voorzien. Nephormonen, zodat die eigen hormonen niet geproduceerd worden en die klachten eigenlijk stilgelegd worden. Dus het lijkt alsof dat opgelost wordt. Maar eigenlijk ben je gewoon een plakker erover aan het plakken.
Ja.
Kijk, als je over een splinter de plakker plakt. Je ziet het niet meer. Maar als je die plakker weghaalt, is die splinter er gewoon terug.
Hmm.
Dat komt gewoon terug boven. En in sommige gevallen kan het tijdelijk stilleggen. De disbalans wel wat oplossen en nieuwe balans creëren. Maar in heel veel gevallen niet. Dus is dat gewoon echt maskeren en verstoppen. En vanaf dat je dan terug stopt, komt het terug. Dus wat je wel moet doen, is gaan zoeken waarom heb ik die klachten. Van waar komt die disbalans? Welke hormonen zorgen ervoor dat ik deze klachten ervaar? Bijvoorbeeld acne. Acne, hormonale acne, is typisch te veel testosteron. Kan samenhangen met bijvoorbeeld haaruitval of eerder wat mannelijke haargroei, zoals bovenlip of meer armhaar, die dingen. Typisch te veel testosteron. Als je dan kijkt naar te veel testosteron, dat is vaak gelinkt aan te veel insuline. En als je dan kijkt naar insuline, dan kijk je naar het bloedsuikerprobleem.
Ja.
In plaats van te denken aan, ah, we pakken een pil of iets aan andere medicatie, ga kijken naar het bloedsuikerprobleem zelf.
Ja.
Ga naar voeding in de eerste plaats. Ga even goed naar stress kijken, maar dat is het probleem. Bloedsuiker. Of misschien nog iets anders onderliggend. Hè? Dus dat zijn de stapjes die je gaat nemen.
Ja, beweging, stress, slaap.
Voilà. In plaats van, ah, acne, hier, pil. Dat is hetzelfde als dat een persoon, zelfs niet per se een vrouw, gewoon een persoon, jarenlang sukkelt met spierpijn. Ga naar de dokter. Spierontspanners, pijnstillers, whatever nog. Maar dan ga je het niet oplossen. Dat is toch heel logisch dat als je spierpijn hebt, dat je gaat zoeken bij een kiné, bijvoorbeeld.
Mm.
Of dat je bepaalde andere klachten ervaart en dat je daar ook gaat zoeken van waar komt dat nu?
Mm.
Dat is een beetje iets wat sowieso heel hard verleerd is. En we plakken sowieso makkelijk medicatie op dingen. Maar dat is wel heel belangrijk. En hetzelfde met menstruatieklachten, hormonale klachten. De drang om direct medicatie te gaan gebruiken is blijkbaar zo groot. Mm. Maar waarom heb je die klachten? Wat vertelt je lichaam u? Elk symptoom, elke klacht is je lichaam dat echt roept, help, er is iets aan de hand hier van binnen, los het op. En de pil is geen oplossing.
Ja.
Dus dat vind ik, ja, op die manier.
Ja, dus als huisarts kijken naar familiale geschiedenis,
ja.
Luisteren ook effectief, wat is de klacht, ja. Waarom komt die? Informatie geven.
Mm-hmm.
En ik snap wel ergens, bijvoorbeeld, ik ben een mannelijke huisarts en die meisjes kunnen even goed naar mij komen.
Mm-hmm.
Is het dan een optie? Want je zei, ah, mensen met spierpijn worden dan uiteraard logisch doorgestuurd naar een kiné.
Mm-hmm.
Is het dan ook logisch dat de huisartsen zeggen van, kijk, hier is mijn limiet, ik heb geluisterd en ik moet die misschien doorsturen naar, naar iemand die er wel iets van weet, maar is dat dan meteen een gynaecoloog of is dat een...
Endocrinoloog? Ja, ik snap het, hè. Dat is een beetje ook, ja, er zit heel veel probleem bij geneeskunde, vind ik. Het probleem is dat daar te veel gecompartimentaliseerd is. Dus daar heb je een huisarts die wat algemene dingen doet en die kan doorsturen. Maar voor een klacht als, laten we zeggen, een onregelmatige cyclus met menstruatiepijn.
Ja.
Kun je naar een gynaecoloog doorsturen, maar evengoed naar een endocrinoloog die echt naar de hormonen gaat kijken. En heel vaak gaan die onderling eigenlijk geen contact hebben en gaan die allebei proberen om op hun eigen manier te werken en waarschijnlijk ook weer met medicatie. En dat is een beetje jammer. Dus wat ik eigenlijk automatisch doe, wat ik zelf ook deed, is ortomoleculaire begeleiding en echt het geheel, het volledig plaatje bekijken. Maar wat ik ook probeer te doen nu, is mensen doorsturen naar iemand die ook holistisch gaat kijken. Dus die kennis heeft over niet alleen die cyclus, maar ook een keer kan nadenken op welk ander hormonaal vlak kan dat hier beïnvloed worden. Misschien schildklier, maar evengoed, wat kan de spijsvertering daarmee te maken hebben? Of wat kan bloedsuikerregulatie hierop beïnvloeden? Dus iemand die echt effectief naar het lichaam als geheel gaat kijken. Want het lichaam is een geheel en alles heeft invloed op elkaar. En dat is moeilijk binnen de klassieke geneeskunde, omdat daar heel veel hokjes zijn. Maar ik denk, het is wel mogelijk als je als, ja, laten we nu zeggen, patiënt, wel ook zelf mee de touwtjes in handen neemt en zelf het overzicht bewaart. Maar dat is super moeilijk, hè. Dat is makkelijk zelfs als je interesse ligt in het medische. En als je echt super gemotiveerd bent om je eigen gezondheid in handen te nemen, is het wel heel moeilijk om het overzicht te bewaren.
Ja.
Dus dat is iets waar dat volgens mij nog wel serieus aan gewerkt kan worden, ja. Om alles terug een beetje meer te gaan connecteren binnen geneeskunde. En ik denk dat daar ortomoleculaire therapeuten, of in Amerika heet dat ook zo functional medicine. Ik weet niet hoe dat hier heet. Volgens mij is dat gewoon ortomoleculaire artsen dan,
ja,
of zo.
Of levensstijlgeneeskunde.
Levensstijlgeneeskunde, ja,
dat is
voilà.
Super populair. Ja,
ja, dat is eigenlijk hetgeen waar dat alles wel te samen wordt genomen. En waar dat er wel oorzakelijk wordt gewerkt. En ik denk dat dat iets is wat dat stilaan meer en meer aan populariteit wint. En ook heel terecht.
Ja.
dat de toekomst is eigenlijk terug. Dat we eigenlijk van een holistischere aanpak zijn gecompartimentaliseerd naar hokjes en naar elk orgaan als iets apart en dat terug tezamen mag komen.
Ja.
Dat terug het lichaam als geheel beschouwd mag worden.
Absoluut. Dat is onze roeping van Life Me ook.
Ja.
Om het vakje van huisarts af te sluiten, kunnen uiteraard ook, want jij zei ook thyroïde en al die dingen, dus je kunt eigenlijk ook een bloedpanel gaan aanvragen en dan kijken. En dan inderdaad zeggen van, oké, hier eindigt mijn ding. Nu ga ik doorsturen naar iemand die in mijn geburen. Want eigenlijk, als je kijkt regionaal, weet elke huisarts of elke zorgverlener weet wel wie dat wat doet. Dus misschien kunnen we dan zo dat deeltje afsluiten. Nu, de 14-16-jarige die naar de arts komt, ik denk dat je dat ongeveer al hebt gezegd, dus blijf je nu vast in je schoenen staan, weet waar je naartoe wil gaan.
Ja.
Als je niet gehoord wordt, ontsla je huisarts
en andere. Dat is dan heel belangrijk, hè. U gehoord voelen en ook, wat ik daar misschien nog wel bij wil vertellen, hormonale anticonceptie heeft een heel groot risico op mentaal-emotionele klachten. En zeker bij tienermeisjes. Dat is zo bij volwassen vrouwen, maar bij tienermeisjes is dat risico nog eens een veelvoud daarvan. Risico op depressie, risico op zelfmoordgedachten en pogingen, risico op antidepressiva voorschriften. Dat is echt, die cijfers zijn waanzinnig hoog. Als een arts, of zelfs eender wie, ooit zegt, dat kan niet door je pil komen, zoek iemand anders. Want dat kan wel. Dat gehoord worden is een heel belangrijke. En dat is belangrijk voor iedere persoon. Maar ik denk dat voor jongere meisjes nog eens belangrijker dan dat te benadrukken. Omdat zij zelf nog aan het groeien zijn. Mm. Op ook mentaal en emotioneel vlak. En omdat het heel makkelijk is om jezelf dan zo wat dom te voelen of zo. Dus zeker voor die leeftijdscategorie, blijf er niet mee zitten. Als je iets voelt, als je iets opmerkt, ga er echt mee aan de slag. Dat vind ik wel een belangrijke voor iedereen, hè. Om jezelf niet te verliezen daarin of zo. Om jezelf niet voorbij te gaan of dingen te onderdrukken of weg te steken.
Ja.
Dat vind ik wel belangrijk.
Mm-hmm. Misschien nog één dingetje voordat we gaan over de vrouw, de vaste partner gaan spreken. Als ik een 16-jarig meisje ben en ik volg u, dan heeft ze nog altijd wel het ding dat eigenlijk alle meisjes rondom haar waarschijnlijk wel de pil gaan nemen.
Ja.
Hebt u daar wat tips voor hoe dat dan meisjes dat gaan uitleggen? Kunnen uitleggen voor zichzelf? Want dat is een beetje zoals vroeger, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ja, ik ben vegan, dat was ook zo van...
Ja.
Dus ik denk dat dat nu een beetje dat gaat zijn. Dus dat is zo van... hoe kun je die empoweren om dat dan toch bij een keuze te blijven?
Ja, ik denk dat dat ook een beetje... Ja, dat is moeilijk natuurlijk. En zeker bij tienermeisjes. Dat is een harde wereld. Er is veel gemeenheid, denk ik, in die levensfase. Daar is het echt een kwestie van in uw kracht blijven staan. Maar dat is heel makkelijk om te zeggen. Ik kan mij nog heel goed herinneren hoe als ik 15, 16 jaar was, ik zou ook niet in mijn kracht kunnen blijven staan. Dus ik snap het wel echt dat een heel moeilijke periode is. En zeker als je je daar alleen in voelt en niet begrepen voelt door je vriendinnen. Maar dat is zelfs niet om reclame te maken, maar dan zeg ik, stuur het een keer door naar mij. Laat ze gewoon een keer kijken op Instagram. Ze zitten toch 4 uur per dag op Instagram. Laat ze een keer kijken naar mijn Instagram. Mm. Stuur dat gewoon een keer door. En misschien kan ik hun wel sparken. Want dat is ook nog altijd een van mijn belangrijkste doelen. Om mensen gewoon meer te leren over wat er met hun lichaam allemaal aan de hand is. En wat er gebeurt en hoe en wat dat beïnvloed wordt.
Mm. En op het einde van die beslissingsboom is ook altijd de pil natuurlijk een optie.
De pil is een optie.
Heb je onder die pil, daar gaan we het vandaag niet over hebben, heb je nog de combinatiepil en andere pillen.
En heb je nog spiraaltjes. Spiraal, staaf, ja.
Dus er zijn ook wel, want wij spreken over niet hormonale anticonceptie, maar dus je hebt natuurlijk ook wel een heel deel. Als je daarvoor kiest en je bent geïnformeerd, dan kun je natuurlijk nog heel die race afgaan.
Ja, effectief. Dus er zijn heel veel opties natuurlijk. Hè. Maar het is, zeker als je... als enige persoon in je omgeving met een bepaald idee of overtuiging zit, kan heel eenzaam zijn. Mm. Dus ik denk dat daar belangrijk is om te zoeken naar mensen die wel mee je overtuiging delen. En dat kan bijvoorbeeld via een platform als Instagram. Maar dat is niet gemakkelijk. Dat is inderdaad wel gewoon een moeilijke kwestie. Op die leeftijd, moeilijk.
Ja, oké. Okay. De vrouw met een vaste partner wilt niet per se Je wilt eigenlijk gewoon niet per se zwanger geraken, maar je wilt gewoon van de pil.
Ja.
Want ja, ze heeft toch een vaste partner en ja. Ze heeft een meer regelmatig leven.
Ja.
Hoe gaan we dan daar gewoon starten?
Ja, dan zou ik naar natuurlijke anticonceptie verwijzen.
Of, sorry, misschien eerst. Mm-hmm. Waarom zou een vrouw die niet per se veel klachten heeft, die aan de pil is, al 10 jaar, die nog niet zwanger wilt worden, mm-hmm. toch...
Goeie vraag.
Ja, dat.
Omdat er zoveel risico's aan verbonden zijn. Mm. En nu, ja, dat gaat misschien ook weer een beetje als bangmakerij klinken, maar dat is zeker vast niet zo bedoeld. Dat is eigenlijk gewoon creëren van bewustzijn en van awareness en de dingen dat je dokter had moeten zeggen. Maar hoe langer je de pil neemt, hoe meer risico's dat je hebt. Als je bijvoorbeeld 10 jaar lang de pil gebruikt, of andere vormen van hormonale anticonceptie, is je risico op baarmoederhalskanker verdubbeld. Mm. Ik heb dat zelf 10 jaar genomen. Dus ik weet nu mijn risico, ondanks dat ik daar wel voor gevaccineerd ben op mijn 15 jaar, mijn risico is verdubbeld. Dat halveert wel terug. Allee, dat gaat terug naar het originele percentage opnieuw na 10 jaar, maar dat is voor mij dus pas over 7 jaar. Mm. Dat ik terug op mijn originele risicomarge zit. Dat is een superklein risico, hè. Maar dat is zoiets, ik denk, uw risico's, de effecten, de ja, bijwerkingen tussen haakjes, want dat zijn geen bijwerkingen, het is gewoon wat die nephormonen doen met je lichaam, worden alleen maar erger hoe langer je het gebruikt. Je legt je lichaam langer stil. 10 jaar. 10 jaar is nog geen... Dat is, mijn leven is nog niet eens 3 keer 10 jaar. Ik ben 27, hè.
Ja.
Dat is meer dan een derde van mijn leven dat ik dat heb onderdrukt. Dat zijn vitale lichaamsfuncties. Je cyclus is eigenlijk een vitale parameter. Zoals je hartslag, je bloeddruk, je temperatuur, je ademhaling... Je kunt je cyclus ook beschouwen als een vitale parameter, omdat die zoveel informatie geeft over je gezondheid. Als je naar de dokter gaat, eigenlijk zou dat standaard moeten zijn. Om nog even terug te gaan naar die dokters. Eigenlijk, als er een vrouw bij de dokter komt, dan zou de dokter moeten vragen, wat is uw klacht? Hey, ik heb last van bla 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 bla. Oké, we zullen een keer luisteren naar uw hart. We zullen uw bloeddruk een keer nemen. We pakken nu een temperatuur. Ademhaling is oké. Hoe is het met uw cyclus?
Ja, absoluut.
Is je cyclus nog regelmatig? Heb je last van je bloeding? Heb je misschien last van pijnlijke borsten? Heb je meer hoofdpijn? Hoe is je slijmverlies? Heb je gemerkt dat je een ijsprong hebt gehad? Ja of nee? Die dingen. Die vragen. Je cyclus is het allereerste wat er uit balans geraakt als er iets mis is in je lichaam.
Mm.
Want als er iets mis is in ons lichaam, gaat ons lichaam geen nood hebben aan voortplanting. Dus het eerste wat er wegvalt, is hetgeen dat ervoor zorgt dat we kunnen voortplanten. Want waarom zou je voortplanten als je lichaam niet gezond is?
Ja.
Dus die cyclus valt als allereerste weg. Of niet weg, maar ga als allereerste invloed ondervinden. Dus dat is zo'n belangrijke parameter om gewoon even na te vragen.
Je kunt eigenlijk zeggen, deze maand was mijn cyclus niet supergoed. Mm-hmm. En als spiegel zeggen van, oké, misschien kan ik volgende cyclus dan
ja.
opnieuw.
Ja, beter stressmanagement. Misschien als je kijkt naar je cyclus als rapport, maandelijks rapport. Nee. Kun je zien, goh... Mijn cyclus is toch niet zo top deze maand. Ik heb wel last van die of die of die klacht. En dan ga je terugkijken. Heb ik veel stress gehad? Heb ik minder geslapen? Heb ik slechter geslapen? Heb ik veel gesnoept? Veel ongezond gegeten? Heb ik misschien meer alcohol gedronken? Ben ik op vakantie geweest? Heb ik een jetlag gehad?
Te hard getraind.
Heb ik te hard getraind? Heb ik te weinig getraind? Ben ik in contact gekomen met veel plastic? Meer dan anders. Heb ik bijvoorbeeld een hele week in plastic potjes opgewarmd. En terwijl doe ik dat normaal niet. Kleine mini dingetjes, hè. Nee. Maar alles van voeding, beweging, slaap, stress en omgeving heeft een invloed op je cyclus. En als je je rapport bekijkt en gaat even terugkoppelen van oké, dat zijn bepaalde invloeden. Dat zou ervoor kunnen gezorgd hebben dat mijn cyclus op deze moment zo is geweest. Dan kun je dat zo terugkoppelen.
Nee.
Dus dat vertelt je superveel. En ik denk dat is voor mij de belangrijkste reden om geen hormonale anticonceptie te nemen. Naast de risico's, de bijwerkingen,
ja.
Uw lichaam dat volledig ontregeld wordt door het gebruik van hormonale anticonceptie.
Oké. Okay. Ik ben bijna helemaal overtuigd van het cyclisch leven. Maar voordat we daaraan beginnen, had ik nog een mythe.
Ja.
Ah ja, en dat past eigenlijk perfect bij waar we naartoe willen gaan. Bijvoorbeeld, ik ben vanaf nu 100% overtuigd dat ik cyclisch wil gaan leven en dat ik stop met de... hormonale anticonceptie. Dus mm-hmm. zitten we te kijken naar heel die cyclus, de 28 dagen gemiddeld, heel grof gezegd. Nu, vrouwen kunnen niet zwanger worden tijdens hun menstruatie. Waar of niet waar?
Niet waar, nee. Dus niet waar, denk ik. Vrouwen kunnen wel zwanger worden in de menstruatie. Ja. Het is even een moeilijke verwoording. Maar niet altijd. Dat hangt ervan af hoe dat je cyclus is. Duurt je cyclus redelijk kort, 25 dagen. En de menstruatie duurt, laten we zeggen, 6 dagen. Wat dat lang is in vergelijking met de volledige lengte van je cyclus. En je ijsprong valt dus redelijk vroeg. Dan zou het kunnen dat je al vruchtbaar bent tijdens die laatste dagen van je menstruatie. Alles hangt af van wanneer je ijsprong plaatsvindt en hoe dat je lichaam die ijsprong voorbereidt. Een vrouw is, in theorie, 6 dagen per cyclus vruchtbaar. Een eicel, eigenlijk is ze 1 dag, 24 uur, zelf vruchtbaar. Want die eicel, die ijsprong vindt plaats, die leeft 24 uur. Maar om dat effectief te pinpointen, dat is moeilijk. Dus ik reken 1 à 2 dagen, omdat je het niet... Je kunt wel... Sommige vrouwen kunnen echt de dag van hun ijsprong vastleggen, maar ik reken 2 dagen, zodat je zeker bent. Maar de 4 dagen daarvoor produceert je lichaam een soort van slijmverlies dat ervoor zorgt dat zaadcellen gevoed kunnen worden. En die 4 dagen, als vrouw, ben je niet zelf intrinsiek vruchtbaar, maar omdat die zaadcellen bijgehouden worden, gevoed worden en vrijgelaten worden wanneer de eicel springt, ben je eigenlijk die 4 dagen daarvoor ook... ja, onrechtstreeks vruchtbaar. Ja. Dus het is een kwestie van leren herkennen wanneer je vruchtbaar bent en wanneer niet meer. En dat is de symptothermale methode. Dat is natuurlijke anticonceptie, waarbij je die natuurlijke lichaamssignalen in kaart gaat brengen. Dus je gaat kijken naar je slijmverlies. En als je, dus om op die mythe terug te komen, bijvoorbeeld een cyclus van 25 dagen hebt, je hebt 6 dagen menstruatie, maar je ijsprong vindt al plaats op dag 10... dan kan het dus zijn dat op die 6e dag van je menstruatie, dat je al wel naast je bloeding, doorheen je bloeding, wel het slijmverlies produceert dat nodig is om zaadcellen bij te houden, om op dag 10 effectief bevrucht te worden. Dat is niet standaard. Dat is niet dat de gemiddelde vrouw zich daar superveel zorgen over moet maken. Dat hangt er allemaal vanaf hoe lang dat je cyclus duurt, of dat je ijsprong op een gezond moment in je cyclus plaatsvindt of niet. Hoe lang je menstruatie duurt, er zijn heel veel factoren die ervan afhangen. Maar je kunt dat dus wel effectief zelf leren tracken.
Mm. En dat tracken, dat is... Want ja, ik ken eigenlijk enkel de sensieplan.
Ja.
Maar jij hebt voorhand al gezegd dat dat eigenlijk gewoon één van de...
Ja, dus sensieplan is het meest bekende. Dus je hebt... De term die ik zelf gebruik is FAM. Dat is Fertility Awareness Method. Mm. Ik gebruik die term omdat dat heel gemakkelijk spreekt, omdat dat een wijd gebruikte term is. Maar nee. FAM is eigenlijk een overkoepelende term. Want je hebt verschillende Fertility Awareness Methods of Fertility Awareness Based Methods. Dat is bewustzijn van je vruchtbaarheid, letterlijk. En eigenlijk is de kalendermethode ook een soort van FAM. Omdat je ook bewust gaat worden van je vruchtbaarheid. Maar dat is niet betrouwbaar genoeg, want je kunt niet gewoon je cyclus tellen. Dat is onvoldoende betrouwbaar als anticonceptie. Dus binnen de FAM heb je verschillende onderdeeltjes, waaronder de meest betrouwbare de symptothermale methode is. Omdat je daar verschillende cyclussignalen gaat interpreteren. Ja. Sympto wijst op het symptoom, je cyclus, je slijmverlies bedoel ik. Thermaal wijst op je temperatuur. Die twee, je lichaamstemperatuur en je slijmverlies, vertellen je eigenlijk alles wat je moet weten. Daarbij komen nog een aantal andere dingen. Je kunt ook kijken naar je cervixpositie. Je kunt voelen hoe dat je borsten voelen. Je kunt voelen dat je effectief ook zo de middelschmerzen, de ovulatiepijn voelt. Je kunt je gemoedstoestand mee in kaart brengen. Je kunt ook effectief op je kalender mee kijken. Maar het allerbelangrijkste is dat je effectief je temperatuur en je slijmverlies bekijkt om symptothermaal te kunnen werken. Ja. Als je zo werkt, is het super betrouwbaar en dat is ook hoe dat sensieplan werkt. Ik heb zelf geen sensieplanopleiding gevolgd. Dat is wel de meest bekende... merknaam om het zo te noemen, een opleiding. Maar je hebt ook heel veel verschillende instituten die ook symptothermale methodes aanleren die gelijkaardig zijn aan sensieplan. Dus dat is een beetje in een nutshell hoe dat werkt. Ja. Maar omdat ik geen sensieplan heb gevolgd, noem ik mijn methode gewoon FAM, omdat dat een term is dat veel mensen kennen en beduid ik het op die manier.
Ja, want als ik niet op voorhand al dingen had opgezocht, zou ik echt superveel niet gekend hebben. Dus maar mensen die daar geïnteresseerd in zijn, kunnen dus ofwel een bijscholing gaan volgen. Allee, dus als het gaat over slijmvlies gaan checken, temperatuur, want dat is niet meer gewoon een thermometer.
Ja,
dat is een, hoe noemt dat?
Een basale lichaamstemperatuur thermometer.
Dat kan je opzoeken en dan kan je daar cursussen voor volgen. En eigenlijk na niet superveel dagen of niet superveel sessies, kan je eigenlijk al beginnen
Met tracken.
Met tracken?
Ja.
En dan zijn er apps voor en dan...
Ja, over apps wil ik wel iets zeggen. Een app alleen is niet voldoende. Ja. Een app is gebaseerd op synthothermaal, omdat je daar je temperatuur gaat kunnen inzetten, omdat je waarschijnlijk ook al die andere cyclussignalen kunt tracken daarin, waaronder je slijmverlies. Maar een app werkt met een algoritme. En ik vind het op zich oké om een app te gebruiken. Zeker en vast, want ik gebruik zelf ook een app om alles in te noteren. Maar ik vind het cruciaal om zelf te weten wanneer je vruchtbaar bent en niet te vertrouwen op de voorspellingen van de app. Omdat die app nooit weet wat er gebeurt in je dagelijks leven. Je kunt daarin zitten hoe dat je hebt gevoeld en of dat je bepaalde storingen hebt. Bijvoorbeeld, je hebt alcohol gedronken, je hebt minder geslapen, kun je er allemaal in aanduiden. Maar die app weet dat niet acuut. Die weet dat pas dat je daar hebt ingezet.
Ja.
Dus ik geef altijd het voorbeeld. Stel je voor een vrouw die al 2 jaar zonder hormonale anticonceptie haar cyclus trackt met een app. En heeft al 2 jaar een cyclus van 28 à 29 dagen. Haar ijsprong valt altijd rond dag 14, 15. Dus echt modelcyclus. Heel mooi. En die app voorspelt dat en dat klopt altijd heel mooi. En dan sterft iemand in haar dichte omgeving. Een ouder, een broer, zus, weet ik veel. Iemand die echt heel dierbaar is. Dan gaat zij heel veel stress ervaren.
Hm.
Emotionele stress leidt tot fysieke stress. De kans dat zo'n ingrijpende gebeurtenis op je cyclus een invloed heeft, is gigantisch.
Hm.
Dus het is heel logisch dat zij dan niet meer op haar app kan vertrouwen. Maar dat weten veel mensen niet.
Hm.
Veel mensen gaan ervan uit van, ah, maar ja, ik heb dan mijn ijsprong, mijn app zegt me dat al 2 jaar. Maar als er zo'n ingrijpende gebeurtenis gebeurt, of plaatsvindt, dan gaat uw app weet dat niet. Uw app weet niet dat uw cyclus ineens verstoord gaat zijn. Dus het is superbelangrijk om naast uw app ook zelf te weten wanneer je vruchtbaar bent en uw app te kunnen controleren. In plaats van dat uw app u controleert. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Maar het werk van een app vind ik helemaal oké. Want ik doe het zelf ook. Het is gewoon belangrijk dat je het deftig aanleert. En dan om terug te komen op wat je daar juist zei, na een paar sessies kun je dat al beginnen tracken. Het is niet zo moeilijk om te beginnen tracken. Dat is gewoon weten wanneer en hoe je temperaturen moet meten, hoe dat je slijmverlies kunt indelen en hoe dat je dat kunt leren interpreteren. En de theorie kun je in principe op een uur uitleggen.
Ja.
Dat kan ik nu ook helemaal uitleggen. Ik ga dat niet doen, want ik zeg het, ik ga wel even bezig zijn dan. Maar dat is niet superveel werk. Het is het toepassen in de praktijk dat wel wat moeite vergt, maar ook niet veel. Want je temperatuur meten duurt 5 minuten... en je slijmverlies check je toch gewoon bij elk wc-bezoek. Dus dat is ook niet dat je daar superveel extra moeite in moet steken. Het is even de mentale space die je nodig hebt om het aan te leren, maar dat staat wel. Maar je hebt wel een aantal cyclussen nodig om je eigen lichaamssignalen in kaart te brengen en om je lichaam te leren kennen. Het is niet zo dat je vanaf dat je lichaam je cyclus begint te tracken, dat je vanaf de eerste cyclus meteen kunt zeggen, oké, ik ga mijn vruchtbaar window perfect kunnen afbakenen en ik ga ook al zonder condoom kunnen vrijen buiten mijn vruchtbaar window. Daar heb je wel wat meer inzicht voor nodig, zodat je toch een 6-tal voorbije cyclussen die interpreteerbaar waren, naast elkaar kunt leggen en een beeld kunt vormen van hoe dat je lichaam werkt. Want elk lichaam werkt een beetje anders. Dat is wel een belangrijke. In theorie, je kunt direct beginnen tracken, je kunt alle info direct opdoen, maar om het echt in de praktijk toe te passen, heb je wel wat meer ervaring nodig.
Ja, maar dus eigenlijk, stel nu mijn vriendin wilt niet zwanger geraken, maar wel stoppen met de pil, seksueel gezien, vanaf dan is het altijd eigenlijk condoom, want je bent eigenlijk niet zeker. Want je moet 6 interpreteerbare...
Ja, dus wat ik aanraad is dan voelt dat een condoom... Dan valt je natuurlijk terug op het betrouwbaarheidspercentage van een condoom. Wat dat bij typisch gebruik 87 of zo is maar. Maar in dat percentage, 87%, kan er een beetje naast zitten, maar dat lijkt niet zo hoog, zit ook een heel grote failure rate. Dus dat zijn ook mensen die hem niet deftig aandoen, of die de verkeerde maat gebruiken, of die hem pas aandoen als ze klaar zijn om klaar te komen, terwijl ze eigenlijk daarvoor ook seks hebben gehad zonder condoom, maar gewoon... Dus dat zijn, als je dat allemaal optelt, dan dat is geen juist gebruik van een condoom. Als je een condoom juist gebruikt, is die wel ver in de 90% betrouwbaar. Dus dat is wel een belangrijke om mee te geven. De eerste maanden dat je cyclus begint te tracken, raad ik aan om fulltime condoomgebruik toe te passen op de juiste manier. Dus dat is dan ook weer iets wat mee in die educatie komt, van een condoom gebruik je zo en zo en zo. Zie dat je zeker bent dat je het juist gebruikt. Ik raad meestal ook aan om... als je nog beschermd bent door hormonale anticonceptie, om dan al een keer condooms te gaan testen. Zeker met een vaste partner is dat niet zo moeilijk. Je koopt dan een keer een condoompakje en je test dan een keer. Is dat de juiste maat? Zit dat model goed? Irriteert dat ja of nee? Al die dingen dat je gewoon voor jezelf weet, het scheurt niet. Het blijft zitten. Het zit voor ons allebei oké. Het irriteert niet. En dat je weet, vanaf dat er geen bescherming meer is door hormonale anticonceptie, zijt je safe. Er kan altijd iets gebeuren. We hebben, op 3 jaar heb ik 1 keer een gescheurd condoom gehad en dat gaat gewoon een verkeerd lot geweest zijn. Mm. 1 keer. En dat hebben we ook tijdens al gemerkt. Dat is niet achteraf pas dat we dachten, shit, dit is een probleem. Dus dat kan gebeuren. Maar als je op voorhand al gezocht hebt naar een condoom die voor jullie werkt, dan is de kans heel klein dat je daar problemen mee gaat ervaren als je het juist toepast. Dus dat is iets wat ik wel mee ook uitleg, van condooms zijn echt wel oké. Sensiplan gaat minder uit van condoomgebruik. Die hun cijfers, die hun betrouwbaarheidscijfers van symptothermale methode, vervallen eigenlijk als je condooms gebruikt. Omdat je dan dus terugvalt op de betrouwbaarheid van het condoom. Mm. Dus wat heel vaak wordt aangeraden daar, en dat is misschien niet door iedereen, dat kan ook weer persoonlijk per consulent afhangen natuurlijk, is om wanneer dat je vruchtbaar bent, eens dat je echt aan het tracken bent, om gewoon geen penetratieseks te hebben. Zodat je echt geen risico hebt.
Totdat je in de juiste cyclus bent.
Totdat je terug onvruchtbaar bent. Allee, onvruchtbaar. Totdat je terug in een periode zit waar je geen bevruchting kunt hebben.
Want vanaf je trekt en vanaf je het goed trekt, is het eigenlijk gewoon 100% safe. Hè?
Ja, 100%. Ja. Ja, je kunt nooit zeggen 100%. Ah, ja, okay. Er is altijd marge.
Door de schommelingen.
De cijfers, de officiële cijfers zijn door Sensiplan onderzoek. Dus dat is hoe dat Sensiplan het aanleert en hoe dat zij het allemaal toepassen. Het blijft ook een symptothermale methode natuurlijk. Hè. Dus het is het verschil in aanleren met Sensiplan en andere FAMS, zoals die van mij en zoals nog veel andere, is minimaal, maar het zijn wel hun cijfers. Is bij perfect gebruik 99,6% betrouwbaar. Ja. Dat is bijna evenveel als een spiraal. Maar een spiraal, ja, oké, dat is logisch, want dat zit daar. Dat is super weinig foutmarge. Ja. Een pil is minder. Bij typisch gebruik heeft Sensiplan 98,2% betrouwbaarheid. 98,2% is bij typisch gebruik eigenlijk veel hoger dan de pil. Omdat je vertrouwt op jezelf. Ja. Bij de FAM, bij de cytothermale methode, vertrouwt je op jezelf en moet je zelf het werk doen. Hm. De pil, je neemt die, je pakt er een keer medicatie op. Je moet een keer overgeven wat je ziek bent. Je vergeet ze een keer, dus je pakt ze wat uur later. Je drinkt er een keer alcohol op. Het zijn allemaal dingen dat supernatuurlijk zijn, maar dat wel maken dat je ze niet perfect gebruikt. Mm. Waardoor dat betrouwbaarheidsrisico ook wel weer daalt. Allee, ja. De marge daalt.
Oké, dat is duidelijk.
Ja.
Goed. Dan het monitoren op zich, dus het Sensiplan of de FAM-methode. Mm-hmm. Wil je daar nog iets meer over zeggen? Of hebben we dat ongeveer gehad?
Goh, ik denk... Ja, ik wil er nog wel iets over zeggen. Ik kan veel over veel zeggen. Het gebruik van de FAM is het meest interessant... Allee, nee, dat is niet waar. Niet het meest interessant, maar is het meest gevraagd aan mij als anticonceptie. Omdat ik zelf ook de voorbije 3 jaar echt zo nog als anticonceptie wou gebruiken. Ik heb nu ook nog geen dringende kinderwens, maar ik weet voor binnenkort dat zo toch wel zou kunnen... Dus als anticonceptie is eigenlijk hetgeen waar dat ik ermee gestart ben. Maar eigenlijk kun je dat ook perfect gebruiken om het wel zwanger te worden. Ja, en dan gaat je eigenlijk al je expertise gewoon omkeren. Dus in plaats van ervoor te zorgen dat je tijdens je vruchtbaar window geen seks hebt of condooms gebruikt, gaat je het dan proberen om zwanger te worden. En je hebt daar niks extra voor nodig, want je hebt de methode aangeleerd. Je weet wat dat je lichaam je vertelt, maar je gaat gewoon eigenlijk de insteek veranderen. En dat is ook wel nog iets dat interessant is. Je moet het 1 keer aanleren. Je steekt er even moeite in als jongvolwassen vrouw. Misschien ook later, als je op latere leeftijd begint met het herkennen van die dingen allemaal. Hè. Maar daarna ben je wel zo bewust van wat er in je lichaam gebeurt, dat je dat voor de rest van je leven gaat kunnen gebruiken. En dat is ook iets dat ik heel interessant vind voor jonge meisjes. Even het anticonceptiegedeelte achterwege laten. Want inderdaad, als we het daar juist hadden over jonge meisjes die een onregelmatig leven leiden en geen vaste bedpartner en zo hebben, dan is het misschien wel interessant om een pil te gebruiken. Dat even buiten beschouwing gelaten. Als ik ooit een dochter heb, vanaf dat zij 3, 4 jaar is, gaat zij beginnen leren wat er gebeurt. Op een heel laag niveau. Maar als zij mij een vraag stelt van, wat is dit? En zij pakt mijn cup vast, dan ga ik uitleggen wat er gebeurt op kinderniveau.
Mm.
En zo gaat dat telkens uitgebreid en uitgebreid worden. Maar vanaf dat ik een dochter heb die 11, 12 jaar is, gaat zij perfect weten wat eraan zit te komen. Vanaf dat zij 13, 14, 15 is, gaat zij weten hoe dat haar cyclus moet checken. En ik denk dat hoop ik dat dat de toekomst is.
Mm.
Dat dat eigenlijk al van jongs af aan wordt aangeleerd en dat die cyclussignalen iets super normaal worden. En dat dat iets is wat jonge meisjes eigenlijk vanzelf beginnen te tracken om die connectie met hun lichaam te herstellen, los van het anticonceptiefeit. En dan, dat cyclische wordt dan eigenlijk automatisch mee deel van een vrouw haar leven. En dan moeten we dat niet allemaal zoals dat we nu moeten doen, in dit tijdperk, nu moeten we alles gaan herstellen. En dat is moeilijk. Maar als we binnen, waarschijnlijk niet meer als ik leef, maar ik hoop dat tegen dat ik 80 jaar ben, echt geïntegreerd is in onze maatschappij. Dat jonge meisjes, al vanaf dat ze echt kleintjes zijn en pubertjes zijn, dat ze leren wat er in hun lichaam gebeurt, gaat gebeuren, wat het allemaal betekent, dan is mijn werk klaar. Dan moet ik niet meer roepen en tieren op Instagram van leer uw cyclus kennen en herstel uw connectie. Dan is dat gewoon daar. En dat vind ik wel een belangrijke. En dat kan die fam, misschien de thermale, eigenlijk ook meebrengen. Gewoon het leren kennen van je lichaam. En dat maakt het interessant is dat je eigenlijk je cyclus in je dagelijks leven gaat kunnen integreren. Omdat je niet alleen de fysieke signalen leert herkennen, maar ook alles wat daar rond hoort. Dus het mentaal-emotionele, je gaat je cyclusfases kunnen afbakenen. Je gaat echt, ja, dat cyclisch leven wordt dan de norm, zeg maar.
Ja. Dus ik zou graag weten hoe dat je dat dan effectief in je leven kunt integreren. Kunnen we dat opsplitsen in casussen, bijvoorbeeld van iemand die gewoon zoals u dat doet, zonder per se een zwangerschapswens, en eentje die echt vanaf nu stopt met de pil, en omdat die wil zwanger geraken. Ik weet niet,
eigenlijk is er niet zoveel verschil in de methode.
Okay.
Het belangrijkste is dat je gaat leren wanneer je vruchtbaar bent en wanneer niet. En dat is op basis van je slijmverlies, dat je naderende eisprong markeert of signaliseert. Ja. En je eisprong, als die gedaan is, ga je temperatuur dat aanduiden. Temperatuur en ook je slijmverlies.
Mm.
Die temperatuur is een hele belangrijke. En zeker naar zwangerschapswens toe, is dat een goede om in de oog te houden. Omdat je temperatuur stijgt na je eisprong. Je temperatuur blijft ook hoog tot bij je volgende menstruatie. En je temperatuur is ook hetgeen dat mee gaat aanduiden of dat je zwanger bent of niet. Dus wat je doet is, of dat je nu zwanger wilt worden of net niet, je trackt je cyclus en je begint met te kijken naar, je meet je temperatuur elke dag en je kijkt naar je slijmverlies. En je slijmverlies gaat veranderen en je weet, mijn eisprong komt eraan. En je hebt je eisprong is gebeurd en je ziet, mijn slijmverlies verandert opnieuw en mijn temperatuur gaat omhoog.
Ja.
Klaar, eisprong is voorbij, productie van progesteron is begonnen en mijn temperatuur blijft mooi hoog. Als je dat anticonceptie wilt gebruiken en je bent dus niet bevrucht geraakt, je hebt in die week ongeveer heb je condooms gebruikt, dus je bent niet bevrucht, dan krijg je menstruatie, zet je temperatuur terug en begint alles terug opnieuw. Netjes.
Mm.
Stel dat je het nu wel wilt gebruiken als, voor een kinderwens, dan gaat je dus in die week waarin dat je slijmverlies op en top is en dat je temperatuur nog niet gestegen is, gaat je juist wel proberen. Je temperatuur stijgt, dus je weet, yes, mijn ijsprong is geweest. Het proberen kan stoppen, want je ijsprong is toch voorbij. En dan wacht je af. Als je temperatuur terugzakt, is de kans klein dat je bevrucht bent geweest.
Mm.
Dan gaat waarschijnlijk ook je menstruatie aanbreken. Maar blijft de temperatuur hoog en blijft je menstruatie ook uit, dan is de kans heel groot dat je zwanger bent.
Proficiat.
Voilà. Ja, dank u. Dus nu nog niet, maar misschien ooit. Maar dat is hoe dat je ook je zwangerschap kunt tracken. En het belangrijke aan de temperatuur is dat aanduidt of dat je een adequate progesteronproductie hebt.
Mm.
Dus als je een eisprong hebt gehad, heb je progesteronproductie in een gezond lichaam. Het kan ook zijn dat je temperatuur niet stijgt. Het kan zijn dat je geen ijsprong hebt gehad. Of dat er wat disbalans is waardoor je progesteron niet voldoende geproduceerd wordt. Als je niet zwanger wilt worden, kan dat banaal lijken. Dan kun je denken, oké, bon, dan is het maar zo. Zeker als je geen klachten ervaart, dan kan dat banaal lijken. Maar als je een kinderwens hebt, nu of ooit, dan is het wel belangrijk dat die temperatuurcurve mooi stijgt en dat die ook mooi hoog blijft en mooi gezond is. Want als er niet voldoende of geen adequate progesteronproductie is, is de kans dat een zwangerschap mislukt in die heel vroege fase ook wel groot.
Ja.
De progesteronhormoon is dat zwangerschap mee in stand houdt in het eerste trimester. Dus je weet aan de hand van je temperatuurcurve, ook ver voordat je ooit zwanger wilt worden, hoe dat je hormonale balans is, hoe dat die hormoonproductie is, hoe adequaat je eisprong is. En op basis daarvan gaat je ook kunnen zeggen van oké, zwanger worden gaat vlotter of minder vlot verlopen. Dan kun je eigenlijk al op voorhand ondersteuning gaan toepassen.
Je bent er heel snel over gegaan, omdat die temperatuur meten is dus liefst op een 's ochtends meten.
Ja, ja.
En de temperatuur op zich is natuurlijk geen 4 graden, dus ik denk dat wat is het, 0,4 tot 0,6?
Ja, inderdaad, 0,3 tot 0,6 kan het verschillen. Ja. Dus het is heel belangrijk om je basale lichaamstemperatuur te meten, want als ik mijn temperatuur nu meet of over een uur, gaat het verschillen. Ja. Dus overdag ben je bezig, je motor staat aan, je lichaamstemperatuur is beïnvloed. Dus het is heel belangrijk om je basale temperatuur te meten en dat doe je als allereerste 's ochtends. Je doet je ogen open, je weet de temperatuur. En dan pas gaat je plassen. Je mag nog je stuwbeker afzetten. Dat mag. Dus dat is een hele belangrijke om een juiste kwalitatieve temperatuurmeting te doen. Is altijd op hetzelfde moment. Het kan zijn dat je tijd ook een beetje, als je in het weekend bijvoorbeeld 3-4 uur langer slaapt, kan het ook zijn dat je temperatuur daardoor beïnvloed is. Dus er zijn wel een aantal regeltjes dat belangrijk zijn bij het meten van die temperatuur. Wat ik zelf doe, sinds november, denk ik, dus nu bijna een goed half jaar, is ik heb een temp-drop. En een temp-drop is een armband waar dat een temperatuursensor in zit en ik draag die gewoon heel de nacht. Wat dat ook al is een aura-ring. Dat zijn eigenlijk toestelletjes die je temperatuur constant meten en zo echt die basale temperatuur kunnen aanduiden. En die temp-drop is echt specifiek gemaakt voor FAM, om dat toe te passen. Je draagt dat alleen maar 's nachts. En dat meet gewoon heel de nacht. En stel je voor dat je 's nachts moet gaan plassen en je moet recht staan, waar dat je temperatuur beïnvloedt, dan filter je dat eruit.
Oh ja.
Dus als je een deftige nachtrust hebt gehad, dan kan die temp-drop eigenlijk een heel mooie temperatuurcurve weergeven. En dat is heel betrouwbaar. Dus dat is iets wat dat mij nu ook wel helpt om het nog veel mooier in kaart te brengen.
Okay.
En het is veel makkelijker, want je hangt niet af van je slaap of van hoe snel dat je wakker wordt en hoe snel dat je aanstaat, zeg maar.
Ja.
Dat je echt bazaal gaat meten.
Oké. Okay. En dat altijd samen met je baarmoederslijmvlies.
Ja.
Nee, baarmoederslijm.
Ja, slijmverlies, cervixslijm, ja.
Oké, goed. Hoe gaan we dat nu gaan toepassen in ons dagelijks leven?
Die cyclus.
Vanaf dat we uiteindelijk, je kunt enkel een echte cyclus hebben als je gestopt hebt met anticonceptie, want anders is dat een fake cyclus. Daar kun je waarschijnlijk ook nog heel veel over praten. Maar dus puur, ik ben gestopt, ik heb een cyclus, hoe kan je dat gaan integreren binnen onze maatschappij? Binnen de dag of binnen de 28 dagen, ik weet niet waar je het wilt.
Ja, het is een beetje zoals ik in het begin ook al zei, dus doorheen onze cyclus voelen we ons niet altijd hetzelfde, omdat de hormoonsamenstellingen dag tot dag verschillen. Dus je kunt eigenlijk de cyclus verdelen in 4 fases. En de cyclus begint met de menstruatie. Dus dag 1 van je menstruatie, dat je echt bloed verliest, niet zo'n beetje spotting, maar echt bloed, is dag 1 van je cyclus. Menstruatiefase is de eerste fase. Dan heb je de folliculaire fase, dat is wanneer dat alles terug opnieuw begint. Dus er is een klein beetje overlap tussen menstruatie en folliculaire, want tijdens de laatste dag van de menstruatie begint ook al terug opnieuw. Maar folliculaire is echt de fase waarin je hormoonproductie terug serieus op gang komt, waarin er een nieuwe eicel gaat uitreppen en dat het lichaam zich klaarstoomt op een nieuwe eisprong. De derde fase is de ovulatiefase, de eisprong zelf. En de vierde fase is de luteale fase. En dat is de fase na de eisprong tot aan de volgende menstruatie. En die 4 fases zijn eigenlijk alle 4 net iets anders. En je kunt het ook vergelijken met de seizoenen. Dus de menstruatie is een beetje als je winter. Het is logisch dat je binnen wilt zitten, thuis wilt blijven, niet te veel sociaal contact, een beetje wilt rusten, wat reflecteren op hoe dat allemaal is geweest de voorbije maand, maar echt naar binnen keren, in je kokonnetje. Dat is normaal. Het is normaal om dan niet hard te werken, niet hard te sporten, om gewoon een beetje met jezelf te zijn en echt te kunnen uitrusten. Folliculaire fase is de lente. Alles begint terug opnieuw. Je voelt echt zo nieuwe energie, dat is plezant, want je voelt je terug wat energieker, gemotiveerder, wat socialer. Je komt echt terug naar buiten. Dat is zo de eerste terrasjes. Da. En dat uitzicht eigenlijk in een climax van de ovulatiefase van de zomer. En dan voelt je echt op en top. Dat is de fase waarin dat je het meeste energie hebt. En dat is biologisch, evolutionair gezien, zo, omdat dat de fase is waarin dat je het beste voelt. Waarin dat je er het beste uitzie, letterlijk, waarin dat je het beste ruikt, allemaal omdat je dan vruchtbaar bent en een man kunt aantrekken. Mm. Dat is plat. Dat is plat om dat zo te zeggen, maar biologisch en evolutionair gezien is dat ons doel. Mm. Ons lichaam wil voortplanten, ons lichaam gaat er alles aan doen om op het moment dat we kunnen voortplanten, ook een partner aan te trekken om dat mee te doen. Dus dat is waarom dat, ja, je bent communicatiever, je bent zelfzekerder, je feromonen, er zijn nog veel onderzoeken naar feromonen en zo, hoe dat je beter ruikt en zo. Dat is allemaal met het doel van reproductie.
Ja.
En voordat die ijsprong voorbij is, of dat je nu bevrucht bent, ja of nee, dat maakt zelfs niet uit. Ons lichaam denkt, goh, nu is het dan toch klaar, nu gaan we een beetje in die herfst. En dan gaat ons lichaam progesteron produceren, dus wat ik daar juist ook zei, om zwangerschap voor te bereiden. Zelfs als er geen bevruchting is geweest, gaat er alsnog progesteron geproduceerd worden en gaat ons lichaam zich een beetje voorbereiden op een eventuele zwangerschap. Als je zwanger bent, heb je geen nood aan veel buiten komen. Je hoeft niet nieuwe mensen te leren kennen of aan te trekken. Je hebt er niks aan om risico's te nemen en om serieuze activiteiten te gaan doen. Dus je gaat stilletjes aan terug meer in die cocon kruipen. Deels als veiligheid, om het lichaam eigenlijk voor te bereiden. Want als er een vruchtje is ontstaan, ja, dan moet dat toch beschermd worden.
Ja.
Deels uit gebrek aan noodzaak, want we kunnen toch niet meer voortplanten. En als het al gelukt is, ja, dan is het ook niet meer nodig. Dus vanaf dat die luteale fase aanbreekt, die herfst is er, dan gaat je stilletjes aan terug meer in de kokonneke. En zo kom je dan weer terug bij de menstruatie in de winter en zit je echt volledig in je eigen nestje. En zo begint dat elke keer opnieuw. Dus het is heel logisch dat je, als je vandaag je menstruatie hebt en je bent rustig, dat je weet, binnen 2 weken, dan moet je de leuke dingen gaan plannen.
Ja.
Maar als je
en
ovuleert, en dan denk je, oh, binnen 2 weken is er toch een keileuk feestje, en je weet, ik ga een menstruatie hebben, denk er dan een keer 2 keer over na.
En omgekeerd, de leuke dingen plannen, ik kan ook zeggen, tijdens die fases waar ik meer outward ben en meer stress kan ervaren, kan ik dan mijn drukke meetings gaan inplannen.
Ja,
mijn,
effectief.
Confrontaties aangaan.
Ja.
Meer gaan lichaam, zeker. Allee, meer lichaamsbeweging gaan inplannen, die high-intensity interval training of zo.
Absoluut. Ja, en zeker ook het communicatief, want ik vind het heel interessant om te kijken hoe dat je dat op dagelijks niveau kunt gaan integreren.
Ja.
Dus het werk, het sporten ook, maar ik ben zelf niet super sportief, dus dat is zoiets wat ik altijd zo...
Ik zie je af en toe wel krachttrainen in de fitness.
Ik doe dat wel, wekelijks. En ik heb ook een trainer die rekening houdt met mijn cyclus, dus daar ben ik heel blij om. En ik doe daarnaast ook wel wat yoga, afhankelijk van waar ik in mijn cyclus zit. Maar dat is wel een beetje van de moeders. Dat is wel omdat ik weet dat dat heel gezond is. Dat is niet omdat ik dat super graag doe. Okay. Dus daar hou ik me zo'n beetje van af.
We gaan sowieso nog een hele podcast hebben net daarover.
Het is dat. Maar wat ik echt heel cool vind om te zien, is hoe dat zich op microniveau, dagelijks, gewoon in gedachtes, gevoelens, reacties uit.
Oké, vertel meer.
Stel je voor, je rijdt elke dag naar je werk en je staat elke avond om 6:30 in de file. Als ik in de file sta en ik ben folliculair of ik moet ovuleren, ik ben in mijn lente, mijn zomer en ik voel me keigoed, dan denk ik, ja kijk, so be it, muzieksknop, misschien een podcast, maar ik zei het daar juist al, ik luister eigenlijk zelf niet echt podcast. Dus waarschijnlijk zal ik een muzieksknop zetten, goed luid, en ik doe gewoon een feestje met mijn eigen in een auto. Ben ik luteaal? Moet ik bijna menstrueren? Ik sta in de file, dan kan het goed zijn dat ik echt denk, oh, fuck, ik wil gewoon in mijn zetel liggen. De reactie daarop, hoe dat je daarmee omgaat, kan heel hard verschillen waar dat je in je cyclus zit. Hoe dat je op bepaalde manieren reageert ook. Het kan zijn, en dat is al wel een beetje richting PMS misschien, dat je als je menstruatie moet krijgen, veel prikkelbaarder bent. Veel makkelijker emotioneel reageert. Dus dat zijn allemaal dingetjes dat je ook wel weer leert door te tracken. Dat zijn niet per se de fysieke dingen die je gaat tracken, maar dat je eigenlijk een dagboekje bijvoorbeeld kunt bijhouden om jezelf echt goed te leren kennen en te weten hoe dat je reageert op bepaalde dingen. En dat kun je dan op latere basis ook weer gebruiken als er ergens iets mis is. Normaal gezien, het laatste jaar heb ik me altijd zo gevoeld en ik voel me daar heel comfortabel bij en dat is echt hoe dat mijn cyclus verloopt. Maar nu voel ik me zo. Er is iets mis. Dat je eigenlijk ook daar weer... het is eigenlijk allemaal connectie herstellen.
Ja.
Met ons lichaam. Dat is eigenlijk de grote key boodschap van wat ik doe en wat ik in de wereld wil zetten, is connectie herstellen met ons lichaam.
Misschien nog enkele van die logische vragen die heel hip zijn ook. Bijvoorbeeld als we nu kijken naar intermittent fasting en laag koolhydraat of keto. Ja, wat is uw take daarop? Binnen die...
Ja. In het begin helemaal zei ik, ja, dat is hetzelfde voor mannen en vrouwen. Maar daar ben ik echt serieus van afgestapt ondertussen. Intermittent fasting, ja, daar zijn... Naar mij weten, ik ben niet zo de persoon van het wetenschappelijk onderzoek. Ik vind dat niet zo leuk. Ik hoor dat van vriendinnen die dat wel doen. En dan pas ik dat toe. Maar naar mij weten zijn er niet heel veel onderzoeken naar intermittent fasting bij vrouwen. Dus ik vind dat altijd een beetje tricky als ik hoor, vrouwen hoor van, ah, maar ik doe dat standaard. Dan denk ik, oké. Als je hormonale anticonceptie gebruikt, ja, oké, fijn dat je toch geen cyclus. Dus dan, ça va, ook niet aangeraden. Ik zou sowieso ook een beetje meer oppassen daarmee. Maar als je een natuurlijke cyclus hebt, dan zou ik dat zeker niet standaard doen. Dus tijdens die lente en zomer, folliculaire ovulatie, kun je dat wat meer aan. Je zegt daar juist ook al, dan ben je wat meer stressbestendig. Maar vanaf dat je in die herfst en die winter komt, dan zou ik echt niet intermittent fasten. Wat ik wel sowieso zeg, is niet te veel tussendoortjes. Dus gewoon ontbijt, lunch, diner. En voor de rest niet te veel daartussendoor. Maar ik zou niet... een 16-8 doen, of zelfs meer. Dat zou ik eigenlijk niet doen in die fases. En misschien dat ik zelfs... Ja, zelf doe ik eigenlijk ook niet echt meer een 16-8. Ik heb dat lang wel gedaan, maar dat doe ik zelf ook niet meer. Zelfs niet in de fases waarin dat het wel meer mogelijk is.
Ja.
En wat dat wel dan belangrijk is ook, is om te weten dat doorheen die vier cyclusfases je behoefte aan macronutriënten verandert.
Ja.
Dus je hebt sowieso... alleen een vrouw en ook een man eigenlijk. Je hebt sowieso heel veel behoefte aan vetten. Veel meer dan dat in de maatschappij zo wordt gedacht aan vetten. Hoe, dat is erg, lalala, dat is niet goed. Je hebt vetten nodig, want vetten zijn de bouwstenen van je hormonen. Maar in die luteale fase switcht het eigenlijk naar voornamelijk koolhydraten. Je hebt nog altijd veel vetten en proteïnen nodig, maar waar dat je in je menstruatie en je folliculaire en je ovulatiefase het merendeel vetten nodig hebt, en dat aanvult met proteïne en dan koolhydraten, heb je in de luteale fase meer koolhydraten nodig. En voelt je dat aan met vetten en proteïne. Je metabolisme is ook een beetje anders. Je hebt meer calorieën nodig in je tweede helft van je cyclus en in de eerste helft.
Ja.
En dat zijn ook dingen waar dat belangrijk is om... zeker als je specifiek met voeding bezig bent. De modale vrouw die gewoon normaal eet, zou ik daar ook niet te veel over zeggen van, ah, je moet zo of zo of zo eten. Maar voor vrouwen die echt specifiek bezig zijn met voeding of met sporten, is dat wel interessant om ook die cyclus mee in overweging te nemen.
Oké. Eventjes nog een overzicht van die fases. Dus en je hebt de, ben aan het spieken, hè, om het goed te zeggen, menstruele fase, folliculaire fase, ovulatoire fase en luteale fase. Wanneer dat je hormonen het hoogst zijn, dus dat is oestrogeen vooral, dan zeg je meer stressbestendig. En dan als op het einde, dus dat is eigenlijk in het midden, dat is bij je ovulatoire fase. Naar het einde toe is je luteale fase.
Ja.
Daar juist voor en tijdens is je progesteron het hoogste. En die vraagt dan, of dat is een, of die, ja, die vraagt meer koolhydraten en meer aandacht naar jezelf.
Ja.
Is dat juist?
Ja.
Ja, oké. En dan het eten, als je dan zegt, oké, vetten en koolhydraten, wat zijn dan zo je go-to's? Bijvoorbeeld, laten we zeggen, als je stressbestendig bent en je gaat gaan, wat zou je dan aanraden om te eten vergeleken met je luteale fase of weer naar je herfst-winterfases?
Ja.
Wat zijn dan zo de go-to's?
Ja, ik eet... Pas op, dat is een moeilijke vraag voor mij, want ik ben niet zoveel bezig met voeding.
Ja.
En ik kook echt niet graag. Dus ik eet wat mijn vriend maakt.
Okay.
Maar hij eet ook wel heel gezond. En hij is er ook wel veel mee bezig, dus ons eetpatroon is wel echt goed. Ik eet... vlees, vis, eieren. Ik eet redelijk animal-based, zeker de laatste maanden. Maar daarbij eet ik ook wel groentjes. En het is niet dat ik keto of low-carb eet in mijn folliculaire en zo. Maar ik eet wel meer rijst, zoete aardappel, rijstpasta in mijn luteale fase dan daarvoor. Dus ik kan makkelijker zeggen van, oh ja, maar nu heb ik eigenlijk niet zoveel nood aan koolhydraten. In mijn luteale fase zorg ik ervoor dat ze er zijn. Ook al heb ik er niet per se zin in, dan zorg ik ervoor dat er een extra portietje koolhydraten bij is. Ik durf dat ook wel doen door een taartje meer te eten.
Of een chocolaatje.
Of een chocolaatje, ja, dat durf ik ook wel doen. Maar voor de rest probeer ik echt voornamelijk mijn proteïne en mijn vetten te halen uit... bijvoorbeeld skier haal ik vaak proteïnen uit, met wat fruit, wat noten, wat zaden, maar evengoed vette vis... vlees. Als ik bijvoorbeeld kip eet, dan eet ik het velletje mee op. Vroeger was ik echt zo, oh, dat velletje, nee, dat is vet, dat mag ik niet eten. Nu eet ik expres het velletje op, dat is ook gewoon het lekkerste, om aan die vetten te komen. Dus dat zijn zo mijn dingen. Ik eet wel veel dierlijke producten, om daar echt aan mijn, proteïne en mijn vetten te komen. En ik voel dat wat aan met noten en zo die dingen.
Okay.
En wat groentjes ook natuurlijk. Maar tegenwoordig eet ik eigenlijk minder groenten.
Mm.
Maar dat gaat weer shiften.
Oké, okay, ja. Dat is niet het allerbeste dieetadvies, maar oké. Okay. Nee, dat is goed dat je dat zo beschrijft. Zijn er nog zo andere dingen waar ik naar moet kijken als het gaat over niet per se voeding of maar gewoon in het algemeen van cyclisch leven?
Goh, eigenlijk denk ik dat ik heel veel heb verteld al over hoe dat je dat kunt toepassen. Ja. Ik denk niet dat er veel...
Eigenlijk is het vooral die connectie. En ik vind dat is veel aan teruggekomen. Ik heb dat veel gezegd. En eigenlijk is dat zo bij alles. Hè.
Mm-hmm.
Bij burn-out,
bij
chronische pijn, bij auto-immuniteit.
Mm-hmm.
Bij gewoon topsporters. Mm-hmm. Ja, die connectie naar jezelf wordt heel veel weggefilterd, hè, in de maatschappij.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, dat is inderdaad... gelijk ik daar juist zei, dat is echt de key... takeaway, en dat is iets wat bij mij niet initieel erin zat. Ik ben niet gestart met Hormao om die connectie te herstellen. Ik ben gestart om awareness te brengen rond anticonceptie, om dan die gezondheidsbegeleiding te doen. Maar hoe langer dat ik er zelf in zit, hoe meer dat ik besef dat het probleem veel meer ligt bij disconnectie. En dat het de oplossing niet per se, je moet je voeding helemaal aanpassen is.
Mm.
Maar gewoon terug naar jezelf komen. En voeding heeft daarmee te maken. Maar dat is voor mij op dit moment veel meer stress, algemene levensstijl en leren luisteren naar wat je lichaam je vertelt, in plaats van je lichaam puur als iets te zien wat dat lastig kan doen of wat dat mee kan werken.
Mm.
Want dat vertelt u al gewoon heel veel over wat er aan de hand is. En dat is iets wat dat regelmatig vergeten wordt, denk ik.
Mm. Ja. Ja, moment. Goed. We gaan rustig naar het einde. Wat zijn zo de dingen die je zeker nog wilt zeggen van dit en dit moet je doen? En ook, als je meer informatie wilt, wat zijn de boeken? Of, mm-hmm. Ja, en op het einde dan, wat zijn uw lijnen dat jij nog uitzet met Hormao dan?
Ja. De eerste plek om te gaan zoeken, als je zegt van, ja, goh, ik ben wel aan gesparkt en ik wil eigenlijk wel meer weten over anticonceptie, wat dat doet. Ja, het boek dat mij heeft... doen starten, is, dat heet in het Nederlands Je brein aan de pil, van Sarah Hill. Dat is echt een grote aanrader. Jij zet daar straks zelf ook In the Flow van Alyssa Vitti. Evengoed Woman Code van Alyssa Vitti, ook een hele goeie. Je hebt verschillende boeken over de pil. Je hebt ook het Cyclus Kompas. Mogelijk Macy Hill, ben niet 100% zeker een auteur. Dat zijn eigenlijk heel goede boeken om die connectie te herstellen en om gewoon al te weten wat er met je lichaam aan het gebeuren is. Gewoon die initiële kennis. Als je dan effectief wilt stoppen, dan kun je natuurlijk altijd onder begeleiding doen. Je kunt dat ook gewoon zelf doen. Hè. Ik heb liever dat iemand beslist van ik ga nu stoppen en ik zal wel zien wat mijn lichaam doet en goed leren luisteren, dan ik kan niet stoppen, want ik heb, geen ruimte voor begeleiding.
Nee.
Stop dan gewoon en zie dat je begeleiding nodig hebt. Dus je moet niet de beslissing om te stoppen laten afhangen van begeleiding, ja of nee. Maar begeleiding kan wel interessant zijn om je lichaam te ondersteunen en om die extra stimulans eigenlijk te bieden. Hè.
Maar wat moet je dan intikken van therapeut?
Ja, moeilijk. Orthomoleculair therapeut, hormooncoach, cycluscoach. Het is moeilijk om iemand specifiek te vinden op titel. Dat is eigenlijk iets dat is nog wat onbeschreven, dat is allemaal nog wel wat vaag. Meestal verwijs ik gewoon door naar orthomoleculair therapeuten. Dat is breed, maar die zijn meestal wel breed geschoold ook.
Of ja, naar uw arts bellen en vragen of dat iemand in die regio daar iets meer van weet. Of
dat
zo.
Kan, maar ik denk dat er niet heel veel respons op gaat komen. Maar ik heb nu zelf, omdat ik dus zelf geen gezondheidsbegeleiding meer doe, omdat ik geen orthomoleculaire therapie meer geef, en wel merk dat er nog heel veel vraag naar is, ben ik wel bezig met het opzetten van niet per se een platform, maar heb ik wel een event georganiseerd om vrouwen in contact te brengen met professionals binnen vrouwelijke gezondheid.
Hm.
Dus zowel, ja, tussen haakjes vage begrippen als dat van mij, zo'n hormooncoach of cycluscoach, als echt meer specifieke dingen zoals seksoloog, psycholoog. Dus alles wat daar op vrouwelijke gezondheid toegespitst is, is nodig om te vinden. En daarvoor heb ik over laatst een event gedaan, dat heette Huddle and Heal. En dat is een speed date event online, om de juiste professional te vinden.
Hm.
En het handige daaraan is dat het werkt Je maakt eigenlijk een aantal verzoeken aan. Dus je maakt je profiel aan en je maakt een verzoek. Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met puntje, puntje, puntje. En zo kun je er verschillende aanmaken. En het platform wijst je automatisch naar de juiste personen toe. En je kunt die snel in plaats van een kwartiertje leren kennen op het event zelf.
Ja.
Dat is echt in een nutshell. Er valt veel meer over te vertellen. Maar dat heeft eigenlijk heel veel succes gehad om vrouwen de weg te wijzen naar de juiste hulp. Er zijn ook heel veel samenwerkingen uit ontstaan. Mm. Tussen professionals en vrouwen die effectief aan de slag zijn gegaan om hun probleem aan te pakken. Is het stoppen met de pil? Is het een seksuologisch probleem? Is het iets psychologisch? Is het iets compleet anders? Maakt niet uit. Je hebt het gewoon over de hele gezondheid gepakt. En dat is iets wat ik nog wel ga doen, omdat ik merk dat ik gewoon zelf nog heel veel vragen krijg over gezondheidsbegeleiding en dat eigenlijk niet meer aanbiedt. Dus Huddle & Heal gaat wel een 3-maandelijks event worden om zo mensen naar de juiste hulp te kunnen
Wanneer is de volgende datum dan?
September. Maar ik heb nog geen vaste datum, maar het zal in september zijn.
Dan zal de podcast uit zijn.
Voilà.
Oké, super. Bedankt. Sowieso bedankt om langs te komen.
Ja, heel graag.
Heb ik iets gemist? Moet je nog iets kwijt?
Ik denk het niet. Ik heb heel veel verteld.
Ja, inderdaad. Want eigenlijk ging het vooral gaan over cyclisch leven.
Ja, maar ik kan me verliezen in anticonceptie.
Anderhalf uur verder. Nee, dat is perfect. Helemaal goed. Oké. Okay. Nee, dankjewel jullie voor je tijd.
Heel graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren ook. Ik hoop dat we, aan de luisteraar dan, ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren over all things hormoonbalans en anticonceptie en cyclisch leven. Bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. Als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En heel graag tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als een medicijn. Bedankt voor het luisteren.